Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondagavond 4 april 2021. Het is Pasen. En vanuit de dag en nacht studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn.
Was het toch weer Annemiek van Vleuten die onze Hollandse tranen moest drogen? Want zeg nou zelf, collega bankzitters, u had hem stiekem toch ook al geteld? Onze bloedeigenste sprintraket die naar de Antwerpse meet mocht rijden met een Deens streukeuzig. Dat kon toch niet meer mis? Mis kon het wel. En de verwachte euforie van vlak voor ons beeldscherm veranderde in een verdwaasd afdruipen richting de bank, die een paar uur daarvoor nog een decor voor een prima koersdutje was geweest. Maar gelukkig was de Annemiek van Vleuten uit Vleuten, die ons gemoed al zoveel vaker had opgefleurd en die zichzelf met hulp van een dranghek op de Paterberg lanceerde richting een nieuwe zege in de ronde, een decennium na haar vorige. En zo eindigden we hoogmis toch nog met een glimlach en Hollands glorie op 1 en 2. Voortaan maar weer de huid verkopen nadat we de beer hebben geschoten. Bij voorkeur aan een D van Quickstep. We zullen je sprint nooit meer onderschatten. Kasper Asgreen.
Zelfde situatie als vorig jaar. Andere trabant. Op papier makkelijkere tegenstand.
Ja, op papier, hè.
Op papier.
154 kilometer. Ondertussen 53.
De slijtage speelt allemaal mee. Der Poel is een sprinterstype. Ja, zeker. Dat ook. En kan alle sprinters aan na een lastige, venijnige koers.
Asgreen misschien met een hele verm zou kunnen vanuit wind in de rug een beetje.
Ja. En iedereen verrassend.
100 meter.
Maar een loer draaien, dat is nog wat anders.
Ja.
Van der Poel als een volleerd pistier. Kopje schuin weg, zoals Patrick Sercuy dat in der tijd vermocht. Nog 300 meter.
Relatief kleine versnelling, maar
gaat het doen zoals vorig jaar, om bliksemsnel te reageren op de impuls van de tweede man.
Asgreen.
Nog 200 meter. En daar is de opvang.
Ja, Asgreen.
Komt godverdorie goed voor de binnen. Maar Van der Poel gaat toch weer wat afstand nemen. En Van der Poel trekt door. Het is bijna zoals vorig jaar. Het is Asgreen die Jan Doorn de Ronde van Vlaanderen wint. Hoe is dat mogelijk? Asgreen wint de Ronde van Vlaanderen. En Van der Poel is tweede. Kom niet meer mislopen. Asgreen wint de Ronde van Vlaanderen.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France, sit right next to you.
Jonne,
Tim.
Wij zitten hier lekker in de studio.
Genoeglijk, warm,
ja.
Gezellig zou ik bijna willen zeggen.
Maar er gaapt de leegte, want er is geen Willem. Willem zit namelijk thuis en belt in. Willem, ben je daar?
Jazeker, over.
Hoe gaat het met je?
Op zich wel goed. Ik heb alleen net een kwartier geleden een coronatest afgelegd. Nog zonder resultaat. Maar ik ben heel erg verkouden. En ik dacht, zo verkouden dat ik dacht, dit ga ik jullie niet. Dit kan echt niet. Ik kan echt met geen mogelijkheid nu een excuus bedenken om toch naar de studio te komen. Ik moet dit op afstand doen. Ik moet in quarantaine.
Wanneer krijg je de uitslag?
Nou, tot nu toe zijn ze altijd vrij snel. Dus is het meestal zo binnen 24 uur. Dus ik verwacht in de loop van tweede paasdag wel de uitslag te hebben.
Het klinkt alsof jij gewoon echt 2-3 keer per week zo'n test doet. Of ben ik gek?
Nou, het is denk ik mijn vijfde of zo. In het hele coronajaar.
Zo.
Ja, dus het is op zich. Dit was wel overigens de eerste. Normaal gesproken ga ik altijd naar zo'n grote test. Altijd. Was ik iedere keer op zo'n grote.
Je ziet er echt een uitje, hè? Je denkt gratis. Ja. Ik pak gewoon wat ik pakken kan.
Nou, ik vind het geen uitje, maar ik zie er ook niet meer zo tegenop. En ik vind het wel passend bij dit coronajaar om af en toe zo'n ding, zo'n testje te halen. Maar ik was dus tot nu toe iedere keer op zo'n grote, van die grote locaties. Zeg maar de RAI en volgens mij, nou ja, die heb je wel meer in Nederland. De Jaarbeurs heeft ook volgens mij.
Om toch een beetje dat festivalgevoel te krijgen.
Ja, precies. Maar nu werd ik dus door de telefonist naar het Slotervaart ziekenhuis gestuurd. Dat is zo'n ziekenhuis hier in Nieuw-West en dat is dicht.
Die zijn toch failliet?
Ja, die zijn failliet, ja. Maar dus ik dacht van, nou, dat is handig. Dan hebben ze de ruimte van het ziekenhuis helemaal ingericht als teststraat. Maar dat bleek dus echt zo'n achteraf kantinetje te zijn, waar dan, nou ja, op zondagavond, zoals nu, zaten gewoon twee dames die daar een soort privékantoortje hielden. Ik was ook de enige klant van de hele avond.
Ik vind het maar een raar verhaal.
Ja.
Volgens mij, ja. Weet je heel zeker? Ik denk dat je, als je nog geen corona had, dan heb je het nu wel.
Ja, denk.
Was het wel schoon? Was het schoongemaakt daar?
Het was, het was zeker schoongemaakt, ja. Nee, alles was legit. Ze verrichten alle handelingen exact hetzelfde als ze in een normale test gaat. Zelfs iets sneller allemaal. En gezelliger. Ik mocht zelf kiezen welk neusgat.
Welk ben je voor gegaan? Links. Links, jongen.
Voor de kijkers links, inderdaad.
Ja, kijk. Heel goed. Dat is verstandig ook, hè? Want de kogel kwam van links ook.
Maar ja, je zou natuurlijk... Willem, ik ben blij dat je er gewoon bent. Je klinkt als een nachtegaaltje. Het is natuurlijk het blijft natuurlijk gewoon corona-jaar, zeg ik maar even bij. Voor de luisteraars die dit over 3 jaar nog eens terugluisteren. Maar dit is ook de week dat we gehoord hebben dat Parijs-Roubaix... Of nou ja, we moeten natuurlijk zeggen Parijs-Roubaix.
Ach, jongens. kunnen we hier alsjeblieft mee ophouden?
Voor de tweede keer gewoon niet doorgaat. Dit is echt heel erg... Dit is Willems favoriete race, hè, dit.
Ja goed. Hij is natuurlijk officieel uitgesteld tot de herfst. Daar heb ik toch wel goede hoop op dat we dan allemaal een vaccinatie hebben. En dat het dan allemaal wel weer een beetje oké is. Maar ik vond het wel echt diep teleurstellend, ja.
Ja, ik ook. Maar het voordeel aan de herfst, wordt hij sowieso kliddernat, of niet? Nee, Tim, hou erover.
Ja. Weet je wat ik wel jammer aan vind? Dat hij nu niet doorgaat. Als hij nu zonder publiek was doorgegaan, had het landschap er des te treuriger uitgezien. Ja, wel jammer, want dat hoort dan natuurlijk een beetje bij die koers. En helemaal, het was vandaag mooi.
Ja, maar Parijs-Roubaix heeft het toch nooit echt van publiek moeten hebben? Dat is toch altijd wel. Er staat altijd wel wat volk langs de kant. Maar het is niet net als Vlaanderen of zo. Waar ze dan met duizenden mensen op de muur van Gerardsberg staan.
Nee, vier rijen dik. Maar op die stroken natuurlijk wel. En ja, dat leidt wel af van de lelijkheid. Hoewel die mensen dan ook weer zo extreem lelijk zijn. Dat het ook wel weer eruit springt of zo.
Ja, ik weet niet. Ik had wel. Ik vond wel. Nee, het enige grote voordeel is natuurlijk dat Mike Teunissen daardoor waarschijnlijk gewoon mee kan doen. Want die was natuurlijk geblesseerd voor deze editie nog. Maar in de herfst dan is hij gewoon weer een van de favorieten, hoor, wat mij betreft.
Nou, de kaarten zullen in de herfst weer totaal anders liggen. Want je stemt natuurlijk gewoon je jaar op af. Dat je dan Ronde van Vlaanderen en Roubaix achter elkaar hebt. Maar nu heb je dus ook een Roubaix in een najaar. Dus dan moet je weer op een heel andere manier pieken.
Ja, ik wil gelijk een voorspelbokaal voorspellen.
Oh.
Nou, Mike Teunissen.
Tim Wellens.
Hoezo?
Ja, het gaat regenen. Hij is altijd goed in het najaar. Maar meestal
denkt najaar regen. Najaar
is regen.
De theorie die hieronder ligt.
Wim Tellens is regen. En normaal gesproken wordt hij dan naar... Want hij is altijd goed in het najaar. Wordt hij dan naar Guangxi gestuurd. Omdat dat het enige is wat er nog te winnen valt. Die wint hij dan ook. Maar dit jaar gaat hij gewoon Roubaix winnen.
Weet je wie ook altijd goed is in het najaar? Bauke Mollema.
Oh, zeker. Ja. Het Mollemonster.
Kan Mollema niet gewoon... Dat zou wel spektakel zijn, zeg.
Die gast is inmiddels van leer, dus dat moet kunnen.
Wat natuurlijk wel heel raar is, dat je anders dan vorig jaar bijvoorbeeld, wordt het wel echt zo'n beetje zo'n geïsoleerde klassieker. Dus dat je vorig jaar was het natuurlijk al die klassiekers die dan in één keer een andere timing hadden gekregen en waarvan er in één keer dus in het heel veel in het najaar belanden. Maar nu is eigenlijk alle logica... Is een Parijs-Roubaix wordt echt zo'n geïsoleerde wedstrijd. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe mensen dat gaan opnemen in hun programma ook. Wat kun je dan nog als voorbereidingskoers rijden?
Ja.
Hij is een week voor Lombardije. Dus misschien gaan ze hem rijden als voorbereidingskoers voor Lombardije.
Ja. Ja. Ja, laten we hopen dat het ook een mooi startschot is voor een iets wat herziening in de kalender over de najaarskoersen. Dat zou wel mooi zijn.
Omdat hij niet goed is nu.
We hebben vandaag weer geleerd dat niet de type problematiek is waar de UCI zich graag mee bezighoudt, toch?
Nee, dat is zeker waar. Maar als ze dan zien van, het kan ook gewoon heel mooi zijn in het najaar. Misschien wel een idee. Ik zeg niet dat Roubaix daar per se naartoe moet. Maar bijvoorbeeld de Trobro Leon zou daar prachtig passen, wat mij betreft.
Over najaar gesproken. Alejandro had een goede week, hè?
Ja, Hij is terug. Remontada.
Schrijf hem Alejandro, maar op voor alle Alejandro. Koersen.
Schrijf hem maar gewoon weer op, ja.
Ja? Ja. Het is weer een normaal seizoen.
Heb je het gezien, Tim? De GP Miguel Indurain?
Nee, die konden we niet kijken. Nee, ja, op de Eurosport
Play. Eurosport Play had hem zeker, ja.
Nee, ik heb niet gezien. Wat was spectaculair?
Ja, hij reed dus met Luis Leon Sanchez en Lutsenko.
Ja.
En hij reed ze glad uit het wiel op een klimmetje. En dat was wel echt indrukwekkend wat hij daar deed.
Zeker, was niet echt ouderwets. Was niet
je dacht niet, hier rijdt een veertiger.
Nee. Ja, ongelooflijk. Is hij dan in vorm aan het rijden nu voor de Waalse klassiekers? Is dat het?
Ja zeker. Ja, hij staat er gewoon op. Kijk, de Amstel Gold is hij eigenlijk nooit goed. Maar de Pijl is natuurlijk recordhouder en LBL bijna recordhouder. Dus ik zou het wel echt heel vet vinden als hij gewoon weer goed gaat zijn. En hij was in Catalunya, wordt hij gewoon vierde. En toen dacht ik al, zou het dan toch? Zou die diesel gewoon aangeslingerd zijn? Ja. En want van oudsher heeft hij altijd een heel vol programma. Dus hij heeft gewoon die koersdagen ook nodig. Traint hard en veel koersdagen. En ik denk dat het vorig jaar daar een beetje mis is gegaan. Met dat ze met wel meer oudjes, volwassenen, zo gegaan. Precies. Maar ik ben heel erg benieuwd. Hij gaat deze week, daar komen we nog over te spreken, gaat hij ook Baskeland rijden. En dan weten we meer.
Hij was zelf ook als een kind zo blij.
Ja?
Ja, kan me wel voorstellen.
Ja, ik echt dat je hij kwam over de finish en hij was echt, je zag echt soort de opluchting. Dat hij echt, volgens mij zelf ook echt wel had getwijfeld van, gaat dit nog lukken? Wordt dit nog iets? Waar doe ik het nog voor? En dus ik denk ook echt serieus, ook in het richting de Ardennen, de Wallonië en de Ardennen en zo, dat hij echt heel veel vertrouwen heeft getankt hieruit.
Ja.
En dat we echt weer de oude pokeraar terugkrijgen, weet je wel? Die ook, hou maar weer rekening met hem gewoon. Mooi hoor.
Ja, laten we het hopen. Laten we het absoluut hopen.
Oké, even terug naar de orde van de aflevering.
Orde.
Waren er nog verzoeken tot rectificaties, Jonne?
Ja, zeker. René Passet heeft ons een spraakbericht gestuurd. Dat vind ik extra leuk. Want ja, het is een spraakbericht. Dus over de E3 eigenlijk. Zullen we even naar gaan luisteren?
Ja.
Hey jongens, met René Passet. René van de AWB. Misschien weet je het nog. Hey, ik hoorde jullie van de week, of ik hoorde Jon eigenlijk van de week vertellen over de A16 en de A22, waar een groot reclamebord zou staan. Maar dat kan dus niet, want de A22 die ligt in de buurt van Velzen, bij de Velzentunnel. En de A20 die ligt bij Rotterdam. Dus Jon bedoelde waarschijnlijk die snelweg bij het Terbrechtseplein. En als ik dan toch in de wegnummer zit, de E3 is tegenwoordig de E17. En die weg is tegenwoordig van een ander nummer voorzien in België. Nou, tot zover de wegupdate. Groetjes van een luisteraar uit Kopenhagen. Want daar woon ik tegenwoordig. Hoi hoi.
Nou, dat René is Passet, toch...
Die was dus van de radio altijd, hè? Die,
ah,
ook, die doet ook altijd de file-updates. Dus hij kan het echt weten.
Wow, wat vet, hè? Ja, oh, dat vind ik heel erg leuk, ja. Ik dacht al, de stem is bekend.
Ja, nou ja, dat is omdat hij... Dit is hoe een echte radiostem klinkt, jongen.
Ja. Oeh, sneertje hoor. Ja, verkeerde been uit bed gestapt met je coronahoofd.
Precies. Ja, maar in het verkeerde neusgat geprikt.
Maar de E3-prijs klopt dus ook helemaal niet meer.
Nee, ja, het is de E17-prijs.
Ja, maar het klinkt toch. Het heeft toch wat minder cachet. Ik vind dat de E3-prijs al. Ja, dan kan je al afvragen of dat cachet heeft qua naam. De E3 Saxobankprijs moet ik trouwens zeggen. Maar leuk. En inderdaad, haat ook gelijk met die reclameborden. Eentje was in de buurt van Rotterdam en die andere was in de buurt van Gouda. Maar we zijn wel op bedevaart geweest. Dus ik heb ze gezien. Ze bestonden echt. Het was echt genieten.
Er circuleren selfies, toch? Van
zeker, ja. Meerdere selfies met het bord.
Oké, dankjewel Jonne. Jij bent natuurlijk kenner van het wegennet bij ons. Kenner van het waternet hier in Nederland is Willem. Zijn er nog verzoeken tot rectificatie bij jou binnengekomen?
Ja, zeker. Nou ja, we hadden natuurlijk vorige keren waren we super enthousiast omdat Tom Dumoulin weer op de fiets was gespot. Meerdere malen zelfs. Vorige week kregen we een update waar Tom Dumoulin nu weer aan het trainen was. Maar vorige keer hadden we het over dat hij op zijn tijdritfiets langs het Albertkanaal was gespot. En toen noemde ik het Prins Albertkanaal. En daar kregen we een mail over van Felix Havenit. En die schreef: beste bankzittende bierbeffers. Die van jou, Jonne.
Ja, goed.
Een heerlijke aflevering weer. Als bijna dorpsgenoot van Tom Dumoulin. Toch even een verzoek ter rectificatie. Aangaande het Albertkanaal. Door Willem het Prins Albertkanaal genoemd. Als ware het een segmentje waar wielrenners tijdritten oefenen. Dit kanaal, vernoemd naar Koning Albert I van België. Verbindt Luik met Antwerpen. En werd tussen 1930 en 1939 met de hand gegraven. Je kunt via jaagpaden, zij het af en toe typisch Belgisch onverwacht onderbroken. De hele 129 kilometer op de fiets afleggen. Rond Maastricht snijdt het kanaal dwars door de Pietersberg. Wat theatrale vergezichten oplevert met rotswanden. Exotisch om erheen te fietsen. En dé plek om Tom Dumoulin met witte baard van Emde de grenspaaljager en Bram Tankink te spotten. Het is voor Maastrichtse wielerfanatici het enige stukje vlak in de wijde omtrek. Verder wil ik deze rectificatie zeker niet misbruiken om de groeten te doen aan mijn collega Sander. Dus sluit ik af met een dikke chapeau aan jullie. Mijn licht in donkere pandemische tijden. Wees gegroet, Felix uit Cannes.
Nou, schitterend.
Koning Albert Kanaal dus. En het is inderdaad geen segmentje. Het is gewoon 129 kilometer lang beuken.
Ja.
Ja. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat luisteraars die Tom Dumoulin ergens in het wild spotten, al dan niet op een fiets, al dan niet volledig in het wit gekleed met een lange witte baard. Ja. Laat het ons vooral weten. Want dat vinden wij natuurlijk als leden van de Vereniging der Dumoulisten vinden dat belangrijk. Toch, Willem?
Dat vind ik heel goed. Dus laat het ons vooral weten. Maar wij zullen er vervolgens over zwijgen. Want volgens mij moeten we de concurrentie niet wijzer maken dan die is. En het gaat natuurlijk over het verrassingseffect straks op de Olympische Spelen. Dus we moeten deze informatie, hier moeten we ons om verkneukelen. Maar ik denk wel dat we hem dan vervolgens voor onszelf moeten houden.
Oh, ik hoop dat we dat als gelegenheid konden gebruiken om nog heel veel Tom Dumoulin de witte grapjes te maken. Zoals we mee begonnen zijn vorige week.
Ja, daar kreeg ik veel appjes over.
Zoals ik aan de witte.
Van veel andere nerds.
Laten we dit binnenkort eens voorleggen aan de opperdumoulist Frank Heijnen. En kijken hoe hij hier in deze kwestie staat. En zijn uitspraak, daar zullen we het dan mee moeten doen.
Ja.
Hij is de rijdende rechter onder de dumoulisten.
Laten we het dan nu hebben over de mooiste koers van het jaar. En misschien kan jij hem even introduceren, want je weet er het een en ander vanaf, Jonne.
Ja, dit is de hoogmis. Het absolute summum in Vlaanderen. Ik kreeg een mail deze week van Koen van Toornhout. Van Toornhout. En die genaamd de schepping van de Ronde van Vlaanderen. En die begint met: in den beginnen maakte José het land en de zee. Hij keek over zijn schepping, maar zag niets dat hem vreugde schonk. José dacht, er moet wind zijn.
Mooi.
En zo gaat hij dus. Het is een vrij lange mail, dus ik zal niet helemaal voorlezen. Maar elke dag is José nog niet helemaal tevreden. En denkt hij, ja, er moeten ook kasseien zijn. Er moeten ook bergjes zijn. Er moeten renners zijn. Er moet vertier zijn. Schitterende mail, waarvoor dank ook, Koen. En normaal gesproken, misschien een beetje oneerbiedig, maar ik vergelijk het altijd een beetje met de Koningsdag in Nederland. Het is echt een feestdag in Vlaanderen. En het is 254 kilometer, als ik me niet vergis. 19 kasseihellingen dit jaar. En met de schitterende Oude Quaremont en de Paterberg en de Koppenberg en de Steenbeekdries en de Taaienberg en nogmaals de Oude Quaremont en nogmaals de Paterberg. En dan is het gewoon genieten. Ze begonnen om 9:15 vanochtend. Hoe laat schakelden jullie in?
Ja, altijd bij het beginnen inschakelen natuurlijk. Ja.
Ik had het wekkertje gezet. Maar ik mocht ook uitslapen vandaag. Dus ik had de wekker gezet om 9:10. Dus de bel aangezet op mijn telefoon. En toen weer zo een beetje half weggesukkeld met op de achtergrond de klank van onder andere Bram Tankink. Waar ik echt weer ontzettend van heb genoten. Maar ook Eddie Plankaert.
Ja, is een goed duo, hè?
Ja, zeker. Echt een goed duo. En Plankaert, daar genoot ik echt van. Die hadden ze, omdat hij rondewinnaar is, oud-rondewinnaar, was hij geschilderd ook op het wegdek. En maar wel een jonge Plankaert. Dus een mooie manen heeft hij nog steeds trouwens. En toevalligerwijs gingen Michel en José in de live-uitzending precies lunchen toen ze dat punt passeerden. Dus mocht Eddy Plankaert daar zelf commentaar bij geven. En hij was verontwaardigd dat ze gewoon, dat er niemand eventjes, dat ze gewoon om zijn afbeelding heen reden. Allemaal gewoon rücksichtloos eroverheen. Dus nee, het was feest vanaf 9:15. Het was 3 kwartier voor beschouwen. En vanaf 10:00 ging ze live over naar de start. Met ja, veel.
Ik vond eigenlijk nog meevallen hoe lang die voorbeschouwing duurde.
Ja, oké, okay, maar ja, het is ook wel. Ja, het is misschien wel heel gek om 7:30 of zo te beginnen.
Ja. Waarom niet? Ja. Ik denk. Het verbaast me ook dat jij gewoon voor uitslapen hebt gekozen eigenlijk, Jonne. Want,
Ik heb niet uitgeslapen. Ik ben een beetje nog gaan suffen. Een uurtje, 1,5. Met zo de koers op de achtergrond.
En zo lekker nog kabbelend.
Ja, heerlijk.
Wat mij erg verheugde was passage waarin vooruit werd geblikt op de konijnenpijp. Ja. In de voorbeschouwing.
Ja.
Geweldig, toch? Maar het is gewoon een meme geworden. De Sporza heeft het gewoon omarmd. Nou, ja. Ze maakten er gewoon. Zelfs Renaat maakte er grappen over dit keer.
Ja, een van onze favoriete momenten altijd, het Ronde van Vlaanderen, is als Renaat Schotten, die achter op de motor zit, de konijnenpijp inrijdt en zijn signaal vervolgens wegvalt. Ja. En dan weet je dat het Ronde van Vlaanderen is. En nu maakt ze er zelf een grapje over. En ook nog eens een perfect getimed grapje, vonden jullie niet?
Ja.
Echt perfecte timing, ja. Dat is echt knap. Maar nu, ik dacht wel, nu moet ze het volhouden. Dus nu is gewoon, waarschijnlijk als je over 50 jaar de Ronde van Vlaanderen kijkt, dan zit die konijnenpijp er nog steeds in. En dan is de techniek al zo ver gevorderd dat je gewoon perfect signaal hebt vanuit de konijnenpijp. En dan nog zal de motorrijder van dienst dan moeten doen. Alsof zijn signaal wegvalt. Als soort eerbetoon aan Renaat.
Ja.
Maar Renaat praatte het perfect vol. Want hij reed dus op de konijnenpijp af. En hij moest dus perfect timen. Dat zijn signaal inderdaad wegviel op het juiste moment. Dus je hoorde hem zo zeggen van. Ja, en dit keer gaat het ons lukken. En valt het signaal niet weg in de konijnenpijp.
Ja. Echt geweldig. Echt een televisiemoment van het jaar.
Ja. Zeker, ja. Nominaties binnen hoor.
Ik heb hem echt een paar keer teruggekeken. Dat was echt gewoon heerlijk.
Je weet nu al dat hij in de ronde 105 terechtkomt. Die documentaire die ze ongetwijfeld dit jaar weer zullen maken van de ronde. Hebben jullie daarover gesproken? Hebben jullie die gekeken ter voorbereiding?
Nee, nog niet. Ik heb hem nog niet gezien.
De ronde 104 bedoel
je? Nee, nog niet. Nee, wel wat stukjes uit, maar nog niet helemaal.
Was wederom een aanradertje hoor.
Ja, elk jaar weer mooi.
Ja, het is een hele mooie.
Nu weet ik. Heb jij hem wel gezien, Tim, of niet?
Ja, ik heb hem wel gezien. Ik vond het echt weer heerlijk.
Hoe heet nou, ik zit nu te denken. Hoe heet de man nou die normaal gesproken op de motor zit ook? Bij de radio. Die deed het nu vanuit zijn huiskamer. Heb je die meegekregen? Meegevolgd?
Die was het opzoeken.
Dat was het echt.
Maar alvast hoor, jongens.
Ja.
Dat was zo'n fantastisch beeld. Die man zat in de woonkamer op zijn bank met een geluidsinstallatie voor om de koers te volgen en commentaar te geven. En met achter hem een prachtige, prachtige foto van hem en zijn vrouw en zijn dochter. En zijn vrouw kwam ook af en toe koffie brengen. En op een gegeven moment vroeg iedere keer, wil je er nog iets bij? En op een gegeven moment zei hij, graag een koekje. toen nam hij me zo voor hem in. Dat was echt zo fantastisch.
Oh, heel vet.
Was dit Karl Bartelen?
Karl Bartelen, ja zeker. Ja,
ja, ja. Ja,
de B,
ja, mooi.
De B naar 8.
We komen langzaam in de buurt van het woord.
ja, dat was echt geweldig.
Ja.
Enfin,
kijk hem alsnog op de Sporza-site, kan het. Je moet alleen een Belgische postcode als in je profieltje zetten. Maar die kun je gewoon googlen.
Ja, Molenbeek.
Oh, ik heb Waregem.
Jij doet dat in Molenbeek?
Ik doe dat Molenbeek. Ja, even. Dat is goed voor de. Ja,
die street creds.
Ja, voor de street creds.
Mooi om dat soort dingen altijd in je hoofd te hebben. Zo doe ik altijd voor een Amerikaanse postcode. Doe ik altijd Beverly Hills. 90210.
Ik denk dat iedereen dat doet, Tim.
Ja,
nou nee.
Oh, ik verzin een Amerikaanse postcode. Ja, dat is toch waar je op uitkomt.
Oké, mooie vroege vlucht vandaag. De finale begint een beetje op kilometer 55 voor de finish, toch? Maar er is daarvoor.
Nou, de inleidende beschietingen zitten altijd wel al rond kilometer 112, denk ik. Ja, ietsjes eerder.
Er valt sowieso altijd genoeg te beleven qua materiaal, pech, valpartijen, gedrang, ja, dingetjes, maar... relletjes.
Ja.
Zo ook vandaag. Nou ja, op zich een mooie vroege vlucht, toch? We hadden...
Heel mooi.
Ja.
Nou ja, het was Bisegger, Stefan Bisegger zat erbij. Matthias Norsgaard, Jelle Walijs, Fabio van den Bossen. Matthijs Pasens. Dat is natuurlijk extra leuk, hè, vandaag. Later ook Hugo Hoele en Nico Dent. Ja, mooie groep. Ze hebben ook...
mooie groep, echt rijden. Sterk. Ja. Ja, vooral, normaal gesproken denk je altijd... Ik denk dat ze... Je zag Jumbo-Visma ook best wel een beetje vroeg proberen... om de vlucht weer een beetje onder controle te krijgen. Want ik denk dat ze wel schrokken op zich van in eerste instantie gingen er natuurlijk 1, 2, 3, 4, 5 man weg. Mm-hmm. Waaronder wel Bisegger en Norsgaard en Walijs met name. Wat natuurlijk wel echt alle drie hardrijders zijn. Van de Bossen en Pasen zijn denk ik... Nou ja, die vallen denk ik net in de categorie daaronder. Maar dat vond ik al best wel stevig om weg te laten rijden. Want dan denk je, die zijn met 5. Dat is nog wel oké. Maar toen kwamen Hoele en Dens er ook nog bij. Dat zijn natuurlijk ook twee ervaren jongens die ook gewoon hard kunnen koersen. Dus ik vond het eigenlijk best wel een zware, bezette eerste groep. Die ook best wel snel ook aardig wat voorsprong kregen. Dus het werd echt 12 minuten. Dus op een gegeven moment was er ook echt wel dat het koersverloop zo was dat je op dacht, nou, het zou best wel eens kunnen dat 1 of 2 van deze gasten zich echt tot in de finale zouden kunnen gaan meten. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar met name Bisegger heeft het natuurlijk echt wel heel lang volgehouden.
God, ja, die is niet slecht, zeg, die Bisegger. Ik ken hem voor dit seizoen nog niet zo goed.
Nee, ja. We hebben het natuurlijk een paar weken geleden over hem gehad... toen hij die tijdrit won in Parijs-Nice.
Ja.
Jonge gozer en zit schitterend op zijn fiets. Vond ik althans.
Ja.
Echt mooi om naar te kijken. En hield het heel lang vol.
Het is ook wel de rijder van EF Education... die we het meest in beeld zien rijden dit seizoen. Want dat is...
Ja. Ja, voorlopig. Ja, Betty Jos stelt natuurlijk teleur.
Ja.
Valken nog niet gezien.
Onze favoriete hipsters hebben misschien een beetje moeite met dat alle koffiewinkeltjes gesloten zijn. Ja. Misschien is dat het.
Zou dat het zijn? Ja, dat is wel...
Begin nu toch zijn tol te eisen.
Ja, niet het zegt.
We hadden ook nog op dit moment in de koers hadden we ook nog een beetje een schermutseling. Er werden wat beukers uitgedeeld tussen...
Ja, die Fedorov van Jonne.
Ja, daar heb ik nog een mail over gehad. Dat het toch Fjodorov was. Het was even een smack in de face. Nou, uiteindelijk was het leuk. Was een jongen die Russisch vertaler is. En Dennis
Wat
Gelijn.
Weet die er nou van?
Ja, die weet er geen zak van, joh. Nee, maar dat komt als de E dus beklemtoon is, dan wordt het een jo. Maar dat ligt er dus aan waar je de klemtoon legt. En dat is niet altijd helemaal duidelijk bij... eigennamen en achternamen. Dus uiteindelijk, nou, we hebben een paar keer heen en weer gebeeld. Was heel gezellig. We kwamen er niet helemaal uit, maar het was wel, het was leuk.
Dus het kan zijn Fjodorov?
Ja.
Of Fjodorov?
Ja, Fjodorov is het dan. Want dan is hij niet beklemtoon. Dus dan wordt...
En is dit nou de Russische versie van Federer?
Van Federer zou het eigenlijk betekenen. Oh. Ja.
Van Federer.
Ja, of is meestal in, dat betekent van.
Maar ze waren boos op hem, omdat hij in de remmen kneep, toch? Toen hij
hij deed een breaktestje.
Ja.
Even kijken of de remmen goed zijn. Ja, waarom niet?
Ja, en volgens mij was het zo dat Alpecin, Otto Vergaarde van Alpecin, die wilde, die had eigenlijk besloten van het is klaar. Niemand gaat meer vertrekken richting die vroege vlucht. Het is afgelopen. En Astana wilde er graag nog iemand bij hebben. Want, en daarom ging Fedorov ging rijden. Maar dat wilde Vergaarde niet. Die zat meteen in zijn wiel. En Fjodorov. Zeg ik het zo goed, Jonne? Fjodorov?
Ja, Fjodorov.
Fjodorov.
Fjodorov. Dat kan natuurlijk ook.
Die zat meteen op zijn wiel. En hij volgens mij was hij daar gefrustreerd over. Kneep in zijn remmen. Veroorzaakte daarmee een gevaarlijke situatie voor Vergaarde. En een jongen van Bora die erachter zat. En vervolgens Vergaarde ging meteen verhaal halen. Gaf hem echt een schouderduw met zijn, op de fiets. En dat was vervolgens weer gevaarlijk. Vervolgens reageerde die Astana jongen er ook. En er ook weer op. Toen werden ze allebei gedisqualificeerd. Wat ik wel terecht vond. Ja. Dat is natuurlijk best wel, het is gewoon lomp om dat zeker voor in het peloton te doen.
Ja, maar je mag elkaar gewoon geen beuk geven. Een eenvoudige regel, zou ik zeggen. Ja. Wat niet zo'n eenvoudige regel is, is het weggooien van een bidon.
Ja, en wat daar, was dat joh?
Daar liep Cher vandaag tegenaan.
Die Cher werd van Do You Believe in Love After Love?
Ja.
Lekker nummer.
Ja,
nee, het is gewoon mee vandaag.
Familie van.
Ja,
nee,
okay.
dit is een neefje. Maar die gooide dus een bidon weg in open natuur.
Dat kan niet.
Ja, maar wat dat vond ik sowieso al discutabel. Want Vlaanderen is elke 3 vierkante meter gras is open natuur, volgens mij.
Ja.
Okay. Maar er stonden gewoon mensen. Hij gooide gewoon zijn bidon richting een groepje mensen. Dus wat doen die? Die pakken die bidon op en die nemen hem als een groot souvenir mee naar huis. Ik vond het echt heel raar. Dus gisteren was ook al zo'n gevalletje. Een andere koers was een jongen gedisqualificeerd. Nadat er een papiertje van zijn reep was uit zijn truitje gewaaid. En de jury had dat gezien, zeg maar. Dat was gebeurd op een plek waar je niet mocht. Waar het niet mocht. En die kreeg ook meteen een disqualificatie.
Wauw, echt? Ja, was dit bij Indoorijn? De Grand Prix Indoorijn?
Ja, volgens mij wel. Maar wow. dat was echt. Nou ja, het is ook. Maar bij deze helemaal, zeg maar. Hier kon iedereen zien. Ja, dit is echt volstrekt disproportioneel om deze jongen om deze reden uit de koers te halen. Ja. Dat is bedoel. Zeker ook omdat volgens mij Annemiek van Vleuten niet eens zo gek veel. Een andere die deed gewoon precies hetzelfde in haar koers.
Ja.
Maar ga je de winnaar disqualificeren?
Ja, Mathieu van der Poel deed het ook vrij demonstratief in beeld. Toen de finale dichterbij kwam, gooide hij ook gewoon zijn bidon weg.
Maar dat was in een wegwerpzone. Die hadden ze dus expres gemaakt op 2 kilometer van het einde.
Oh,
dat is nu dus de regel. Dus dat er zijn een aantal van die zones waarin je dan je spul mag legen. En verder mag je volgens mij bidons alleen richting een verzorger. Of als het echt doelbewust richting iemand is die hem dan kan oppakken. Maar niet random gewoon, mijn bidon is leeg, dus ik gooi hem eruit.
Of richting dat je vijand natuurlijk.
Ja, precies. En dat is wat Cher werd verweten. Maar ik vond het echt volslagen absurd dat hij daarvoor gedisqualificeerd werd.
Ja,
maar ik zou heel boos zijn als ik AG Duzer was.
Maar het ging dus om de kwalificatie open natuur. En dan zeg jij eigenlijk net als Domweg gelukkig in de Dapperstraat. Open natuur bestaat helemaal niet in Vlaanderen.
Nee, maar ik vind het ook serieus echt wat anders of je een bidon overboord keepert en na een groepje mensen, richting een groepje mensen laat rollen, zeg maar. Of dat je de papiertjes van je repen gewoon op willekeurige plekken weggooit. Die bidon wordt meegenomen als een souvenir. Ik bedoel, als je wel eens bij zo'n koers bent geweest, dat is echt, weet je wel, er staan gewoon de jongetjes. Ja, ze knokken om elke bidon. Ja, en terecht, zeker. Want dat zijn de geweldige souvenirs.
Ja,
dus het is echt een beetje. Het zou ook echt niet zo moeilijk zijn om daar een beetje meer onderscheid tussen te maken dan ze nu hebben gedaan. Ik snap heus wel dat je veel strenger wilt zijn tegen gewoon random. Ik ben een reepje aan het eten, hij is op. Ik gooi alles wat ik niet meer nodig heb gewoon de struiken in, zeg maar. Dat slaat echt nergens op. Volslagen terecht dat ze daar op ingrijpen. Maar dat is echt wat anders dan wat hier gebeurde.
Ja, helemaal mee eens.
Yes. Goed, we zagen.
Nou, dat is goed, dan stuur ik dat naar de UC.
Ja, we nemen het gewoon op hoor. We kunnen gewoon dit geluidsfragment eventjes opsturen.
Ja, precies.
Dan weet je ook nog gelijk je emotie erbij, dat is belangrijk.
Nog even over Cher, zeggen we dan.
Ja, maar, en dan monteer ik gewoon wel die hit van zijn tante ervoor.
Zeker, zeker.
Ja.
We hebben wel vandaag ook veel valpartijen en mechanische pech gezien onderweg in de koers. Het verwarde mijn dochtertje een beetje, die af en toe zat mee te kijken en dan net begreep wat het punt was. Dat mensen namelijk heel snel, zo snel mogelijk, naar dezelfde plek moeten fietsen. Maar dat er dan renners ineens in de remmen knepen en stil gingen staan, vond ze toch een beetje ingewikkeld. Maar ik heb wel ook inderdaad heel veel wielen vervangen zien worden. Veel kapotte spaken.
Ja.
Was iets.
Veel mechanische pech. Wel leuk om te zien hoe ze dus die wielen vervangen met die schijfremmen.
Ja.
Die mechaniekers.
Met zo'n boormachine.
Ja. Mechaniekers hebben ook gewoon even een opfriscursus moeten doen de afgelopen 2 jaar.
Ja, het is veel moeilijker. Het is echt veel moeilijker om zo'n wiel te vervangen dan voorheen.
Ja,
Ja, maar het is toch nog steeds. Ik vind het er nog steeds een beetje amateuristisch allemaal uitzien. Ja. Het is nog steeds zo vaak dat ze nog aan het klooien zijn met dat ze bijvoorbeeld de schroevendraaier of zo er niet goed op krijgen. Denk je, ja, jongens, dit nou een Formule 1 pitstop te noemen?
Volgens mij is dat vooral als het dus als de neutrale mechaniciens zeg maar moeten helpen. Want dan heb je dus het probleem dat al die fietsen allemaal anders zijn. Dat er ook nog zeg maar renners zijn met velgremmen en met schijfremmen. Het is dus een beetje alsof je de vergelijking is dan zeg maar alsof je één monteur voor 21 Formule 1 teams hebt zeg maar die allemaal andere bandenkeuze hebben en weet ik veel wat die allemaal je moet het allemaal maar net doorhebben hoe dat moet. Dus ik snap wel dat die neutrale mechaniciens echt veel meer tijd nodig hebben dan dat ze voorheen hadden. Toen alle wielen zo'n beetje hetzelfde waren.
Ik heb weinig neutrale mechaniekers aan het werk gezien vandaag. Maar ik heb ook eigenlijk geen velgremmen meer gezien. Ik heb volgens mij alleen maar schijfremmen gezien. Of ben ik abuis?
Nee, ook wel velgremmen.
Ja?
Nee,
dat heb ik even gemist.
Wat ik me afvroeg is, hebben jullie Mathieu van der Poel eigenlijk met pech zien staan? Of heeft zijn fantastische fiets van de show het weer zo sterk gehouden?
Ja, dat was, soepeltjes gewoon.
Hebben jullie hem gezien?
Aan zijn fiets lag het niet.
Nee. Ik heb wel veel ploeggenoten van hem op de grond zien liggen. Maar dat lag volgens mij niet aan de fiets.
Nee. Op naar het vervolg van de koers. Op 55 kilometer voor de finish. De oude Quaremont.
Lampaard was volgens mij de eerste die ik echt daar vol zag gaan. En de boel eigenlijk...
Die opende de batten.
Opende de batten. Het was een splijtende... De hele boel werd doormidden gescheurd. En toen was het dus 55 kilometer voor de finish. Was het op de oude Quaremont. Toen al dacht ik, volgens mij zijn Askren en Mathieu van der Poel hier de sterkste. Want Wout van Aert, die moest gewoon op de eerste keer dat dit gebeurde, moest hij al een gaatje dicht gaan rijden.
Ja, hij zat te ver. Ik dacht, maar ik vond... Ja, Van der Poel was wel goed. Maar bij ons in de app was wel redelijk snel de consensus dat Askren de sterkste man in koers was. Die was echt, echt indrukwekkend. Op elk klimmetje was hij gewoon...
Direct erbij.
Of de sterkste, of gelijk op het wiel. Hij was echt indrukwekkend.
Maar datzelfde vond ik heel gelden voor Mathieu van der Poel, eerlijk gezegd. Die heb ik ook geen moment echt moeite zien hebben.
Ja, maar ik denk wel dat het...
de laatste 50 meter.
Ik denk wel dat het verschil is. Want Mathieu van der Poel, die twijfelde aan zijn vorm. Askren, die heeft natuurlijk net de E3 prijs gewonnen. Dus die zat helemaal... Die voelde zich echt heel erg sterk.
Ja.
En hij zei ook achteraf, Askren zei van... ik vertrouwde eigenlijk wel mijn sprint.
Ja, heel vet.
Dat vond ik ook wel vet. Ja. En dus hij was gewoon volgens mij de hele dag supergoed.
Ja.
Die heeft gewoon de hele dag gedacht... ja, ik heb gewoon nergens last van. Laat maar komen.
Trap door de boter.
Doe maar nog 250 kilometer.
Op 44 kilometer voor de finish de Koppenberg. En Allah die rijdt gewoon... die rijdt de boel aan gort. En die gaat richting Biesegger... die toen nog gewoon op kop reed.
Ja.
Ja, ik dacht dit... Alaphilippe was voorafgaand aan de koers natuurlijk ook een van de grote favorieten. Dus ik kneep hem hier wel een beetje. Ik dacht, als hij nu gaat... dan kan het wel eens een hele lange solo worden, zeg maar, voor wat hij gaat doen.
Ja.
Vooral omdat je daarachter toch wel even wat twijfel zag... over wie er achteraan moest gaan rijden.
Maar, ja, Van der Poel en Van Aert keken echt naar elkaar, hè?
Ja, precies. En fijn voor Askren, want die hoefde dus niks te doen. Zat er nog meer de koning bij toen nog, op dat moment? Seneschal nog?
Ja.
Ja, maar ze vonden elkaar gelukkig toch nog wel. En op zich was er natuurlijk nog genoeg tijd en genoeg mogelijkheden om dingen te doen. Want even later kwamen ze toch weer bij elkaar. En zag je de Taaienberg, echt een mooie groep. Met Alaphilippe en Van Aert en Haller, die keurig van tevoren was weggesprongen. Van der Poel, Asgreen en Dylan Teuns, die er op een indrukwekkende wijze naartoe reed.
Ja, die op de Taaienberg was hij heel goed. Maar ik las net dat hij op de laatste keer Quaremont zakte hij er ouderwets doorheen.
Ja, ouderwets. Is dit er gewoon van Dylan Teuns?
Nee, niet per se. Maar hij kan er gewoon wel... hij kan er wel lekker doorheen zakken, vind ik altijd.
Ja, maar hij was hier wel even indrukwekkend.
Zo,
ze zaten ineens met twee teamgenoten. Met die Marcus Haller.
Ja,
hoe heet hij? Haller?
Haller.
En Toen dacht ik ineens, hey, ja, maar zo Bahrein ineens met z'n tweeën. Nou, zagen ze er niet echt uit alsof ze ook maar enig contact met elkaar maken.
Ah, ik zou heel graag beelden hebben gezien toen, misschien dat het volgend jaar niet doken komt, van de ploegleiding van Bahrein.
Ja.
Die zullen ook hebben gezeten van, wat gebeurt hier dan? We zitten gewoon met twee mannen in de finale.
Ja. Het is Marco Haller trouwens. Ja. Maar
niet Sebastian.
Nee, niet Sebastian. Die was ergens anders vandaag. Maar die Haller is ook zo groot. Lijkt me heerlijk om de hele tijd bij hem in het wiel te gaan zitten. Maar dat deed, deed Teuns niet.
Hij is gewoon nog groter dan Askreen.
Ja.
En dat is ook al geen kleine jongen.
Ja, maar je had dus op dit moment had je dus twee quicksteps in deze groep rijden.
Twee Bahrein Victorious.
Ja, Victorious.
Victorious.
Schitterende naam. Dus Alaphilippe en Askreen van Quickstep. En Haller en Teuns van Bahrein. En Van Aert en Van der Poel.
Dat is ook een koppel eigenlijk. Hè? Dat is ook een koppeltje.
Mag ik even een live rectificatie doen?
Ja.
Haller is 1,78.
Huh?
En Askreen is 1,92.
Ja, dat Askreen 1,92 was dat.
Ja, maar wacht even. Je zegt het verkeerd. Want hij is 1,78 in de breedte, hè, Haller.
Is Haller 1,78?
1,78.
Die is 10 centimeter kleiner dan ik.
Hij ziet er zo groot uit.
Hou op, Memo. Ja,
hij is even groot als ik.
Ja, maar Willem, je moet eerlijk zijn. Hij zag er echt heel groot uit in beeld, toch?
Ja, zeker. Ja, ik verbaas mij ook. Maar Pro Cycling Stats liegt niet, jongens.
Nee, ik vind dat
zou er nog bij moeten komen.
We moeten ons aan de feiten houden.
Wauw.
Vind ik ook.
Dus die kleine klimgeit Haller. Ik dacht dat er hier nog bij
zat. Die pocketklimmer. Wauw, oké. Ik schrik hiervan.
Van Klappie.
Ja, dit is wel een tik.
Maar wisten jullie op dit moment... Wat dachten jullie van de Poel en van Aert op dit moment in de koers?
Ja, ik dacht eigenlijk van de Poel dacht ik wel dat hij goed was inmiddels. Van Aert had ik een beetje mijn twijfels over. Maar van de Poel ook. Maar dat kwam eigenlijk doordat hij van tevoren had gezegd... dat zijn vorm niet meer top was. Dat het gewoon een beetje een aflopende zaak was. Maar
ja, daar heb je zeker gelijk in. Maar in de koers was er toch geen enkele aanleiding om te denken dat Van der Poel iets anders was dan top.
Klopt.
Hij was gewoon, ik vond hem echt soeverein. Oh, ja. En zelfs, Askreen, dat zei je goed, die ging iedere keer makkelijk mee en het lukte. Maar ik had voortdurend het gevoel Van der Poel is hier echt de sterkste man in koers. En Van Aert inderdaad zeker niet. Alaphilippe zag je al eerder. Dat bleek dus, die aanval bleek eigenlijk volgens mij vooral een daad, omdat hij toch niet zo goed was als hij had gehoopt. En dat hij dan maar gewoon als eerste ging in de rotation attacks van de Koning Quickstep.
Ja.
Maar en Van Aert, daar zag je al wel eerder in de koers ook inderdaad van een paar van die momenten dat hij inderdaad net niet scherp was of net iets te ver zat. Daar voel je eigenlijk al wel aan van, ja, hij heeft het gewoon, het is net niet vandaag.
Ja.
En bij Van Aert nog even wat daar denk ik ook nog bijkwam, zijn ploeg was weer niet goed, hè?
Ja, eigenlijk zat hij, ik denk wel al bij de eerste keer Oude Kwamond zat hij al... Alleen?
Ja.
Ja, en ik heb even zitten tellen. Er zat echt een man of 50 in de eerste groep, zeg maar. Voordat er weer... en de enige Jumbo-Visma was Van Aert.
Ja.
Dat is niet goed genoeg.
Ja, en ze hadden bij zich Affini, reed ook mee. Dekker, Eenkorn, Rozen, Nathan van Hooijdonk en Maarten Wijnands. Die overigens vandaag voor de laatste reed.
Ja.
Van Rozen en Eekhoorn en vooral Nathan van Hooijdonk mag je toch wel, daar had ik toch wel iets meer verwacht.
Ja, die wordt 62 vandaag. En volgens mij is dat de eerste Jumbo na Van Aert.
Ja, het kan niet... natuurlijk dat er iets gebeurt. Hè? Ik bedoel, dat weet ik ook niet. Maar het is, ze hebben de afgelopen tijd best wel veel kritiek gehad. Ook op de en Jumbo-Visma heeft zelf ook gezegd van, we moeten de klassieke ploeg gewoon gaan versterken in de komende tijd. En ze waren er wat gefrustreerd over. En na die zegen van Aert in Gent-Wevelgem, waar Van Hooijdonk zo'n belangrijke rol had gespeeld.
Daar was hij wel heel goed.
Kwamen ze daar nog een keer op terug? Ja, zeker. Want toen kwamen ze er ook nog een keer op terug. Van dat ze daar best wel gefrustreerd over waren. Dat ze daar toch best wel wat kritiek op kregen. Maar ja, dit was toch wel weer een grote afspraak. Van Aert moest het wel allemaal in zijn eentje opknappen. En ja. als je dat dan vergelijkt bijvoorbeeld met Van der Poel, weet je wel, die al vrij snel drie man kwijtraakt. Maar ja, die zitten wel tot op het eind met Gianni Vermeers.
Zeker.
Nog voorin.
Ja, die was ook wel weer heel goed vandaag.
Hij heeft Jumbo ook niet heel erg veel renners in de ploeg die potentieel geschikt zouden zijn voor kasseier klassiekers.
Teunissen is natuurlijk wel een groot verlies. Kijk,
Teunissen missen ze.
Als je gewoon je medekopman of je schaduwkopman of eigenlijk je één na beste man verliest. Ja, dan er is eigenlijk maar één ploeg die daar geen last van heeft. En dat is de Koning. Die stelt dan gewoon een andere klepper op.
Ja, dat is letterlijk. Maar, hè? Ze waren Stibar waren ze kwijt.
Dat merk je niet. Maar geen kijk, probleem. Als Alps in Phoenix Vermeers niet had, ja, dan is het ook daarna zoeken naar van hey, wat is nou eigenlijk de steun voor Van der Poel.
Ja, dat is natuurlijk zo. Maar zeg maar een ploeg die. Dat is waar. Maar de ploeg met de status van Jumbo Visma. Is natuurlijk nog wel wat anders dan Alpecin Phoenix. Hè, uiteindelijk. En het is natuurlijk ook. Je hebt ook gelijk. Teunissen, daar kan niemand wat aan doen. En je zou zelfs kunnen zeggen. Dumoulin zou ook eigenlijk Vlaanderen gaan rijden dit jaar.
Ja.
Dan had hij ook nog wel wat aan gehad. Maar dan nog is het wel. Het is wel jammer dat het is gewoon. Ik vind het gewoon wel echt jammer dat je dan met zo'n 60 man vooraan zit. En dat er gewoon geen enkele andere geel-zwarte meer zit.
Ja, jij zegt eigenlijk. Je zit eigenlijk gewoon in team Michel Wuits. Roglic had hier gewoon moeten starten.
Dumoulin en Teunissen hadden hier gewoon moeten starten.
Ja, dat was toch wel leuk. Ja, kijk, dat zijn toch ook wel twee gigantische namen die wegvallen. Moeten we ook eerlijk in zijn. Maar dat is gewoon echt moeilijk op te vangen.
Even een theorietje bij jullie testen over Wout van Aert.
Ja.
Want hij kon dus steeds net iets te kort eigenlijk dit voorseizoen. Tot nu toe. Maar hij is zo ontzettend goed geworden bergop en in de rondes en in de tijdritten. Zou het ook niet kunnen dat hij zijn training iets heeft aangepast? Misschien zijn fysiek iets anders is geworden. Dat hij zo'n allrounder is geworden. Dat het gewoon moeilijk is om met echte specialisten hier mee te komen.
Ja, misschien wel. Aan de andere kant, hij wint ook gewoon wel massasprints. Hè? Hij heeft gewoon Ewan geklopt ook al in een massasprint dit jaar. En hij wint wel gewoon Gent-Wevergem. Maar misschien is dit. Ja, zijn die korte, venijnige kasseiklimmetjes. Ja, zijn dat dan net de dingen die een beetje. Een beetje vervagen. Of zo.
Ja, maar meekomen lukt natuurlijk nog prima. Ik bedoel, hij kleurt gewoon mede de finale van de koers, zeg maar. En uiteindelijk moet hij Van der Poel en Asgreen laten lopen.
Ja.
Maar hij komt wel gewoon in de uiteindelijke beslissende kopgroep terecht, zeg maar. Dus,
ja.
Dus het is niet dat hij. Het is meer dat vorig seizoen had je meer het gevoel dat gold voor Van der Poel trouwens ook. Dat zij dan met z'n tweeën en Alaphilippe misschien als de derde er echt een stuk meer boven uitstaken nog dan dit jaar misschien. En dat volgens mij dat we het nu af en toe zien van de Poel en bij Van Aert met name, Alaphilippe ook, dat het eigenlijk ook soms gewoon normale mensen zijn die ook wel eens gewoon een slechte dag kunnen hebben.
Nee, maar,
of slechte momenten.
Maar het komt toch ook niet zo heel vaak voor dat iemand tweede wordt in de Tirreno Adriatico. Of hoeveel werd hij?
Tweede.
Ja.
En ook nog eens Parijs of Ronde van Vlaanderen wint. Dat zijn toch twee koersen die op zich niet zo heel erg veel hetzelfde van.
Nee, totaal niet.
Van je vereisen.
Dat is absoluut waar. Dat is echt een wereld van verschil wel.
Maar deze jongen is zo allround. Er is echt bijna geen discipline in het wielrennen te bedenken die hij niet beheerst. Dat je ook kan voorstellen dat hij op een gegeven moment echte specialisme misschien net iets tekort gaat komen. Misschien moet hij wel kiezen.
Ja, het zou kunnen.
Ik vind mezelf echt zo'n Maarten Ducro. Die zou zo zeggen. Ja, misschien wordt het tijd voor hem om te kiezen. Want ja, anders kom je. Met echte specialisme kom je tekort.
Ja, je begint
te zeggen. Studio Sport.
Gelijk zo'n bedweterig.
Ik zou het super zonde vinden als hij dat zou doen. Want dit is toch juist super vet. Ik bedoel, stel dat hij nou puur zou focussen op de massasprint bijvoorbeeld. Ja, dan gaat hij, dan wint hij misschien 20 massasprints per jaar. En dan zou hij de rest niet meer meedoen. Ik vind juist, net als Van der Poel, zo super vet dat die jongens op zoveel verschillende wedstrijden gewoon goede uitslagen kunnen rijden. Alaphilippe ook. Dat is toch genieten?
Ja.
Ook hoe zij, hoe ze, ook hoe zeg maar bijna als soort junioren ze af en toe in
de koers
benaderen. Ja. Dat, ik vind, bedoel, dan moet je koesteren. Dan maar even wat minder, maar dat is toch je. Ze rijden wel het hele jaar daarmee in de etalage.
Ja.
Ja, het lijkt me heel waardevol. Volgens mij is het echt de dood voor de wielersport als we al die jongens maar dwingen om iedere keer voor één soort specialisme te kiezen. Het is juist heerlijk dat het zeg maar generalisten zijn.
Ja,
ja, maar je zou kunnen zeggen Mathieu van der Poel, die is echt de Ronde van Vlaanderen is hem op het lijf geschreven. En Wout van Aert, die is echt wel een ander niveautje ronde-renner en klimmer dan Mathieu van der Poel op dit moment. Maar het is, ik ben het helemaal met je eens, Willem. Het is zo tof dat we dit soort complete renners allemaal het peloton rond hebben lopen. Die op zoveel verschillende fronten meedoen. En op zoveel verschillende fronten kunnen verrassen. Doet me ook een beetje denken aan dat verandert misschien ook wel een beetje in de loop van de tijd. Ik had een keer een heel goed stuk gelezen over dat ze voetballers op een gegeven moment gingen scouten op een laag draaipunt. Omdat Messi dat heeft. Kleine beentjes, laag draaipunt.
Oh ja.
En op een gegeven moment veranderde dat weer. Wilden ze meer atletischere voetballers wilden ze hebben. Ja. En misschien is dat in het wielrennen ook wel zo. Dat we nu in een periode zitten dat je gewoon een heel complete renner moet zijn. Om in de absolute top mee te kunnen doen. En dan op een gegeven moment worden die weer verdrongen door de echte specialisten.
Ja, zou fit zijn.
Maar goed, tot zover mijn theorietje. We waren gebleven bij... even kijken, waar waren we gebleven?
27 kilometer voor de finish. De Hoton.
Ja, die aanval van Askreen was het.
Ja.
Die was, hoe vaak hebben we hem zien aanvallen vandaag ook? Ik denk al een stuk of 4 keer misschien.
Ja, nou ja, er gebeurde daar natuurlijk wel iets raars. Viel Askreen aan of Alaphilippe?
Askreen viel aan.
Ja, Askreen viel aan en Alaphilippe moest lossen.
Ja, dus ja. Nou, Alaphilippe leek het wel gewoon niet te proberen.
Ja, maar je moet even, volgens mij moet je even terug. Want het is even naar de samenstelling van die groep. Was dus Alaphilippe, Van Aert, Teuns, Haller, Van der Poel en Askreen. Dus eigenlijk twee teams met duo's.
Ja.
Teuns en Haller van Bahrein. Askreen en Alaphilippe van de Koenig Quickstep. Dan verwacht je, die teams moeten iets gaan doen. En dan met name kijk je dan natuurlijk naar de Koenig Quickstep. Dan denk je, oké, die hebben Askreen en Alaphilippe. Nou, dat is een fijn uitgangspunt als je Van der Poel en Van Aert, dat zouden dan de sterkste moeten zijn uit die groep, moet gaan kloppen. Dus wat is de ideale situatie, zeg maar, op het moment dat je 37 kilometer van de finish zit en met die 6 rijdt? Toen dacht ik, dat is niet dat Askreen nu aan gaat vallen en alleen Van der Poel en Van Aert meekrijgt.
Ja, dat was echt een rampscenario eigenlijk voor de koning.
Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht, hoe kunnen ze dit nou willen? En hoe kun je nou besluiten om op dit moment met Askreen mee te laten rijden? Hè, dus dat je in de situatie komt waarin je denkt, we laten eerst om en om wat mannen, we laten Askreen en Alaphilippe bijvoorbeeld om en om demareren. En op het moment dat Askreen met twee snellere sprinters, zeker met Van der Poel en Van Aert eindigt, dan houdt hij de benen stil. Dat kan ik me voorstellen, weet je wel. Maar Askreen ging gewoon vol mee fietsen.
Ja, ik denk,
en meedraaien.
Ik denk dat Alaphilippe gewoon heel eerlijk is geweest. En dat hij gewoon heeft gezegd, ik ben niet goed vandaag. Dat kan bijna niet anders. Want hij kon ook niet mee.
In het telefoontje van de ploegleiding.
Ja, ik denk dat hij gewoon heel eerlijk is geweest. Want uiteindelijk rijden dus deze drie jongens weg. En vallen dus allebei de Bahreins weg. Maar ja, ik denk dat ze zich daar al niet zo heel erg veel zorgen over maakten.
Maar dit is dus
ook je snelste man. Op papier althans.
Maar dit is dus weer de Quickstep strategie. Van altijd weer meer kaart hebben om te spelen dan je tegenstanders.
Ja.
Dus Alaphilippe, wij keken natuurlijk allemaal naar. Op een gegeven moment zou er een kopgroepje kunnen ontstaan. Idealiter met Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert.
Ja.
Maar op dat moment wist Quickstep meer. Die wisten namelijk dat Alaphilippe die dag niet goed was. En dat Askreen zich al de hele dag super goed voelde.
Ja.
Dus die konden ze mooi spelen op dit moment. En wij dachten natuurlijk, jezus, wat dom. Want als je met Van der Poel naar de finish rijdt, ik kan veel beter sprinten dan Askreen. Ja, wat een rare strategie is dit.
Ja, dat dachten we allemaal, denk ik. Maar eerst moest het op 13 kilometer nog Van Aert lossen. Op de laatste keer Quaremont.
Ja.
En, toen dacht ik,
Ja.
Toen dacht ik helemaal, dit is wat een ideaal scenario voor Van der Poel is hier aan het ontvouwen. Van Aert die dan net niet goed genoeg is om mee te kunnen op de Quaremont. Waardoor je met Asgreen de tijdrijder naar de finish mag rijden. Ideaal, want je rijdt met z'n tweeën weg van Van Aert. Je bent de groep die erachter zit en er eigenlijk nog redelijk dichterop zat. Die kun je makkelijker met z'n tweeën aan dan in je eentje. Ja, dus ideaal scenario voor Van der Poel. Dit is hoe je droomt als ploegleider van Alpecin Phoenix, volgens mij.
Ja.
Ik zal eerlijk zijn, ik voelde wel enige ontspanning in mijn lijf ontstaan.
Ik ook. Ik had me echt wel een beetje rijk gerekend. Helemaal omdat de strijd die ik zag plaatsvinden, was vooral de strijd, gaat dat groepje nog terugkomen? Want op een gegeven moment zakte Wout van Aert terug in het groepje.
Ja.
Met de achtervolgers. En die begonnen zich een beetje te organiseren. Ja, en toen dacht ik, ze kunnen nog terugkomen. Het was volgens mij 16 seconden op een gegeven moment.
Ja, dat was het groepje met onder andere Greg en Stuyven en Van Marken.
Ja, en Van Avermaat was ook in vorm.
Ja.
We hebben net even kritische noot op Jumbo-Visma. Maar dit moet zeggen, ik vond dit een hele slimme move vorm. Van Aert zich terug te laten zakken in die groep. En te proberen om het daar te organiseren. Want dat was natuurlijk voor Van Aert nog een veel grotere kans sowieso om derde te worden. Maar die kans dat die groep terugkwam was ook natuurlijk nog wel aanwezig. En dan heb je natuurlijk gewoon altijd nog de sprint van Aert waarmee die kan winnen. Dus dat vond ik echt een goede keuze dat ze dat deden.
Ja, het leek speelbaar nog, die achterstand van het groepie. Maar de laatste kilometer of zoiets, of laatste anderhalf, zei Asgreen. Toen zei hij toen wist ik wel, oké, we hebben 30 seconden. Ik ga niet meer op kop. En toen heeft hij dus Van der Poel op kop gedwongen. Waren jullie er helemaal gerust op?
Ik dacht, wat me in verwarring bracht, was dat Asgreen niet meer ging demareren. En mijn theorie was eigenlijk, hij is gewoon stikken dood. Hij kan gewoon niet meer.
Ja, precies wat Willem zegt. Ik dacht het ook. Dit is gewoon. Ik verplaats me helemaal, Willem, in discussies die wij heel vaak hebben gehad. Van waarom rij je dan met Mathieu van der Poel naar de finish?
Ja.
Waarom probeer je dan niks? En ik dacht, de enige reden waarom hij niks probeert, is omdat hij kapot is.
Hij gaat gewoon voor de tweede plek.
Ja, want wegrijden lukt niet bij Van der Poel, die op volle stoom is en een achtervolgend groepje. Maar de sprint met hem aangaan slaat ook nergens op.
Ja, er was bij mij gewoon een heel klein dingetje in mijn achterhoofd. Wat iemand vroeg op een gegeven moment aan mij over de app van, kan Asgreen sprinten? En om heel eerlijk te zijn, wist ik het gewoon niet. Ik had hem eigenlijk nog nooit een sprint zien rijden. Eigenlijk omdat hij natuurlijk ook een tijdrijder, hardrijder is.
Hij heeft één keer een sprint gewonnen van TJ van Garderen.
Oeh, BJ. Ja, maar die kan ook niet diep gaan, hè? Nee, dus ik wist het gewoon eigenlijk niet. Laten we wel wezen. Van der Poel is een van de snelste uit het peloton. Dus echt zorgen maakte ik me niet.
Nee, en ik denk ook eerlijk gezegd nog steeds. Ik bedoel, de winnaar heeft altijd gelijk, hè? Maar het is natuurlijk hoog spel. Want 9 van de 10 keer, of 19 van de 20 keer, of 99 van de 100 keer, maakt Mathieu van der Poel dit natuurlijk met twee vingers in de neus af.
Ja. Ja.
Bedoel, hij, Asgreen kon toch ook niet in het hoofd van Van der Poel kijken, of in de benen van Van der Poel. Van der Poel heeft toch niet tegen hem gezegd van, ik voel me niet zo lekker vandaag. Ik denk dat ik 50% minder sprint.
Ik denk dat ik ga plafonneren.
Het is hem gelukt. Hij heeft gewonnen in de sprint en dat was super indrukwekkend. Maar het is natuurlijk, ik vind het nogal een gok die je daar neemt. Als je kennelijk wel de energie hebt om nog zo'n sprint aan te gaan.
Nou, hij zegt achteraf, ik had vertrouwen in mijn sprint. Maar het zou natuurlijk ook best kunnen dat in de race anders was. Dat hij gewoon geen mogelijkheid zag om weg te rijden. Want Van der Poel was op de stroken was hij ook gewoon supergoed.
Ja.
Dus
hoe kun je vertrouwen? Je kunt wel zeggen, ik kan ook zeggen, ik heb vertrouwen in mijn sprint. Dat ik nog best hard kan en het hardste kan rijden dat ik dan op dat moment binnen mijn mogelijkheden lig. Maar dat zegt toch nog niks over je tegenstander?
Maar Willem,
als je tegen Mathieu van der Poel moet sprinten.
Wat had hij moeten doen dan? Want ik zag ook echt geen punt meer.
Ik ga niet. Hij heeft gewonnen, dus dit had hij moeten doen. Dat is fantastisch. Maar het is toch, jullie zijn toch, het is toch, ben je niet met me eens dat het toch 99 van de 100 keer was dit toch misgegaan, nou, deze keus.
Nou, maar ik denk dat voor ik ben het met je eens hoor, maar ik denk dat voor Askreen, die heeft een stuk of 4 keer aangevallen vandaag. Onder meer op 27 kilometer voor de finish, op de Hoton, Askreen valt aan. En dat was volgens mij zijn poging om met een aanval weg te rijden. Maar als je dan op een gegeven moment in die laatste 13 kilometer zit, die gewoon vlak zijn, dan heb je toch geen enkele manier meer om bij Van der Poel weg te rijden. Ik zou het ook niet weten hoor, op dat moment. Dus dan kan je alleen maar op je sprint gokken. Want ja, wat moet je doen?
Dit is wat Askreen kan. Dit is wat Askreen altijd doet. Wat hij in de E3-prijs nog deed. Namelijk wegrijden en 10 meter pakken. En ze zien hem nooit meer terug. Want hij kan supergoed in zijn eentje rijden.
Ja,
en ik snap wel, het gaat natuurlijk, uiteindelijk gaat het volgens mij over kansberekening. Dus hoe maak ik de meeste kans om te winnen? Ja, ik denk niet dat iemand van tevoren had gedacht dat als Van der Poel en Askreen samen naar de meet rijden, zelfs al heeft Askreen supergoede benen, dat Askreen de sprint wint van Mathieu van der Poel.
Nee, klopt.
En dat hij wel een kans had gehad op het moment, in ieder geval een grotere kans had gehad op het moment dat hij had geprobeerd om weg te springen bij Van der Poel of er een langere sprint van te maken. Ja. Want dat vond ik ook nog raar. Het was een superkorte sprint. Ze stonden bijna stil. Het was de ideale sprint van der Poel.
Ja.
Oh jongens, ja. Ik denk dat we even...
Je kunt ook naar het casino gaan, zeg maar, en alles op 31 zetten. Maar dat is een beetje wat Askreen heeft gedaan. En toevallig viel het balletje op 31.
Ja, en achteraf
en daarom zei hij,
ik heb heel veel vertrouwen in 31.
ja, precies. Ja, dus dat is super knap. En dat is natuurlijk, maar het is natuurlijk ook een beetje... Ja, het is een beetje gek gewoon.
Ja. Maar die sprint, hè? Wat gebeurde er volgens jullie in die sprint? Want ik zat te kijken. 500 meter voor de streepree van de Poel, licht geagiteerd voorop. Want Askreen die zat gewoon netjes in zijn wiel en liet Van der Poel daar een beetje zitten. Nou, toen
Van der Poel keek goed meter, om de hele tijd.
Gebeurde nog niks.
Nee.
precies hetzelfde als wat Willem zegt. Ik dacht, nou, dit speelt Van der Poel volledig in de kaart. Want nou wordt het gewoon op een explosieve sprint. En Van der Poel die ging van kop af aan. Ging die aan, want ja, hij moest wel op een gegeven moment.
Ja, hij werd de kop opgedoemd.
Dacht ik, nou ja, 300 meter, keihard rijden. Dat kan niet toch heel erg goed.
Ja.
Maar het zag er ook een beetje gek uit, want het ging 100 meter goed. En toen begon hij ineens echt absurd met zijn fiets heen en weer te slingeren. En toen hield hij ermee op.
Ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet zo heel goed wat er nou gebeurde.
Ja, ik denk dat hij voelde dat het bij hem, dat zijn benen vol liepen en dat Askreen een hogere snelheid had. En dat hij dacht, hier ga ik niet meer overheen, dus ik ga zitten.
Nee, ja, Askreen kwam langs zij en dat was gewoon echt een mentale klap. Want aanvankelijk ving hij hem best goed op. Ik dacht ook, ze zetten allebei ongeveer op hetzelfde moment aan. Askreen ietsjes eerder. Maar Van der Poel ving hem goed op. En ja, leek een wiel weg te rijden, zeg maar een wiel te versnellen. Precies. Dus toen dacht ik, die is binnen. En toen switchte ook het camera standpunt en toen dacht ik ineens, hij is nog helemaal niet binnen. En toen hield hij op met trappen.
Ja, ik was echt ontzettend verbaasd.
Stupefait.
Ik dacht echt, wat is hier gebeurd? Is die klapband? Dat dacht ik.
Ja. Mijn vriendin zat ook woest naar de telefoon naar de televisie te roepen. Wat doet hij? Ja. Trappen!
Ja,
het zijn van die fracties van seconden dat je ook denkt, misschien was het een vlaag van verstandsverbijstering of een blackout, zeg maar, in de laatste 50 meter. Maar,
dat hij niet meer wist wat hij moest doen.
Je krijgt de Ronde van Vlaanderen er niet meer terug, zeg maar. We kunnen niet even terugspoelen en het even opnieuw doen.
Ja, maar dit was echt 95% kat in het bakkie van Mathieu van der Poel. Deze hele koers...
Maar 99 van, toch?
Ja,
maar
deze... weet ik niet hoor,
maar
jongens.
Deze hele koers,
echt te ver.
Deze hele koers heeft zich precies voltrokken volgens een ideaal schema voor Mathieu van der Poel.
Ja, oké, maar je weet in een sprint... Ja, kan je hem verliezen? Vooral als je niet weet of die jongen tegen wie je rijdt... of hij kan sprinten. We weten het niet. Ik wist het niet. Nee. En de enige die het wel wist... die had er vertrouwen in.
DJ.
Askreen. Ja. DJ, die is gewoon... die zit ergens lekker zichzelf.
DJ van Garder had je dit kunnen vertellen.
Maar wat ik wel leuk vind aan de renner Mathieu van der Poel... er is echt werkelijk nooit een saai moment met hem.
Nee.
Het is ook gewoon... hij verbaast je elke keer. Op wat voor
positief en negatief. Nee, dat klopt.
Het deed me nog het meest aan Yorkshire denken... toen hij ook in prima positie reed... en eigenlijk alles ging volgens plan... En toen ineens dacht, nou heb ik het koud. En dan trek ik er niet meer en wegstuurde.
De koek is op, ja. En dit keer was de koek op een meter of 80.
Ja.
Misschien minder, zelfs nog wel 50 voor de meet was de koek op. Ja, wel mooi ook wel. Ja, mooi verloren.
Daardoor vond ik het eigenlijk... het was wel een spectaculaire ronde van Vlaanderen daardoor.
Ik vond het sowieso een schitterende dag. Ik heb echt genoten. Het was echt een heerlijke koers.
Ja, ja heel mooi. Maar ik moet me er wel nog even overheen zetten dat het einde zo onbevredigend was, hoor.
Ja. Ja.
Ik bedoel, ik had graag afgesloten met een juichende Mathieu van der Poel die zijn tweede op rij pakt.
Ja.
Maar het is wel wat jullie zeggen. Het blijft gewoon altijd billen knijpen met Van der Poel. Je weet het gewoon nooit zeker.
Ja.
Er gebeurt altijd wat. Ja.
Never dull moment.
Ja. Prachtige ronde van Vlaanderen. En dan even de top 10. Dus Askren en Van der Poel kwamen met z'n tweeën binnen. En daarna won Greg gewoon de sprint. Ook best wel...
De Greg was weggereden nog met Stuiven.
Ja.
Die was er...
Maar hij won de sprint van Stuiven.
En hij won de sprint van Stuiven. Ja, daar heb ik wel van genoten, ja.
Greg was gewoon wel goed.
Greg was gewoon op de afspraak. Die rijdt eigenlijk gewoon een best wel degelijk voorjaar.
Ik zag hem ook demareren op een... Er was een moment, en dat had ik echt al lang niet meer gezien bij hem. Bergop demareren.
Ja. Klopt. En daarna was dus...
Wat ik mooi vond van... Hebben jullie het begininterviewtje met Van Avermaat gezien?
Nee.
Ja, hij was geniaal. Het ging erover dat hij door in de schaduw van Van der Poel en Van Aert en Alaphilippe ook wel... Dat hij toch iets meer verstopt kon fietsen. En iets meer in de luwte kon blijven. En hoopte dat hij zo onopvallend een beetje kon meesluipen. En terwijl hij dat zei, richtte mijn blik zich op zijn gouden helm en zijn gouden fiets.
Ja. Ja.
Vandaag, lekker onopvallend, Greg.
Ja, vandaag deed hij hem wel eer aan. Fijn.
Ja, zeker.
Fijn om te zien. Ik vond die sprint daarna, achter Greg en Stuiven... Daar werd pas heel laat op geschakeld. Maar dat was echt een schitterende sprint van 1, 2, 3, 4, 5, 6 man op rij.
Ja, dus Van Marken won de sprint.
Wat ook wonderbaarlijk is. Van Marken dan wel ineens een sprint wint. Voor Vermeers.
Ja, maar dat is wel de tweede keer, hè? Waar deed hij in de omloop het volk, deed hij het ook.
Ja,
ja, klopt, voor Van Aert. En daarna Vermeers. En daarna Tourgy.
Ja.
Seneschal en Van Baarle en Laporte die sprinten niet echt mee.
Jawel, ook. Die zaten ook allemaal. Die zaten allemaal echt binnen een halve wiel van elkaar. Dus het is echt zo op een rijtje.
Ja?
Ik vond het echt genieten, ja. Het was echt schitterende sprint. Ja. Alleen, je zag het pas heel laat. Dus benoot die sprint er niet echt mee. Die zat er net iets
achter. Die reem uit.
Ja. Dus mooie, een schitterende top 12 eigenlijk.
Ja, ik baalde een beetje van Baarle. Ik bedoel, tiende is natuurlijk een keurige plek.
Ja.
Na woensdag, waar hij natuurlijk dwars door Vlaanderen op een geniale manier won, had ik wel echt gehoopt dat hij nog echt voor het podium mee zou rijden. En ik had ook iedere keer het gevoel van dat het volgens mij heel lang goed ging. Maar volgens mij zat hij op een gegeven moment op een net een verkeerd moment achter een valpartij, waardoor hij zo'n beetje heel lang achter de feiten aan moest rijden.
Ja.
Want op een gegeven moment dacht ik, hij zit er gewoon niet bij. Dan zag je alleen Pidcock van Ineos Grenadiers. En pas veel later in koers zag ik Van Baarle weer terugkomen. Dus ik weet niet precies, hebben jullie gezien wat er gebeurd was met hem?
Ja, Van Baarle die zat gewoon achter een valpartij die toen vlak in aanloop naar de Quaremont volgens mij gebeurde.
Ja.
Vlak na een hoek reden gewoon renners op best wel ongelukkige wijze of iemand schoot uit zijn pedalen of zo. En daar zat hij volgens mij achter.
Was dat die valpartij met Joris Nieuwenhuis ook?
Ja.
Was die al eerder?
Ja, ik weet niet.
Ja, hij zat achter een valpartij bij de tweede keer Oude Quaremont. En daarna moest hij achtervolgen. Oh, ja.
Maar Pidcock, die was natuurlijk op... Daardoor leek het even... Volgens mij was Pidcock gewoon degene bij Ineos Grenadiers die het moest gaan doen vandaag. Maar die was echt niet sterk. Dus misschien had Pidcock toch...
Van Baarle moest het wel echt gaan doen.
Ja.
Pidcock moest knechten uiteindelijk voor
dat
Van Baarle.
Dat wilde ik zeggen, dat ze uiteindelijk toch gaan doen. Want
Pidcock
zat er nog wel bij toen en Van Baarle zat toen een groepje naar achter.
Klopt, en toen Van Baarle erbij kwam, toen is Pidcock ook gaan knechten.
Ah ja, oké.
Okay. Nee, hij was wel echt duidelijk kopman vandaag.
Pidcock is op de 42e plek binnengekomen samen met Alaphilippe.
Ja, ja, dat geeft ook wel aan hoe slecht Alla was. Want die heeft het daarna gewoon volledig laten lopen.
Het is gewoon voorbijgereden door Victor Kampenaert in de Ronde van Vlaanderen.
Ja, maar Victor Kampenaert rijdt een verdomd leuk klassiekerseizoen.
Ja, ben jij met de Wieler Goedman Groen bezig?
Nou ja, nee. Ik heb gezegd dat hij een gemaakte tijdrijder is. Was.
Hij is eigenlijk een klassieke renner.
Ja, hij heeft nu bedacht, want hij gaat niet naar de Olympische Spelen. Want ze hebben in België namelijk twee, ja, toch wel echt natuurtalenten tijdrijders. Met Evenepoel en Van Aert. En hij heeft eieren voor zijn geld gekozen. En ik heb hem echt al heel veel leuke dingen zien doen. Dan moet ik wel zeggen dat José een redelijke killing one-liner over hem had. Hij zei, Kampenaert demareert als een zeilschip. Dus ja, daar moet hij nog eventjes op oefenen. Maar ja, hij heeft echt leuke voorjaarskoers gereden. En laten we hopen dat als de grens weer open gaat, dat we hem een keer te spreken krijgen.
Ja, dat zou leuk zijn.
Dat zou wel leuk zijn. Zeker na dit voorjaar.
Okay.
Hij verdient wel wat complimentjes.
Ja. Tot zover Ronde van Vlaanderen 2021.
Voor de mannen.
Bij de mannen, hè?
Voor de mannen.
Want het toetje kwam nog.
Ja, want we kregen daarna kregen we eerst een heleboel interviews en nabeschouwingen en zo. En daarna gingen we over naar de dames. En zijn jullie blijven zitten?
Ja.
Zeker. Ja, dat werd de grote Annemiek van Vleuten show. Dus er waren volgens mij twee momenten die mij heel erg opvielen. Het eerste was Marianne Vos die er doorheen zakte. Dat was natuurlijk na haar zegen in dwars door Vlaanderen. Waar ze de sprint won. Volgens mij wel een van de grote favorieten. Misschien wel de grote favoriet om deze ronde te winnen. Die was kennelijk wel echt on a roll. Maar zakte er doorheen. En nou ja, toen bleef er een groepje over. En op de Paterberg, ik denk wat is die kilometer of 15 voor de finish. Ging Annemiek van Vleuten in een mooie Movistar outfitje. Ging er, en de Europese kampioenentrui. Die ging er vandoor en die zagen ze niet meer terug. En dat was echt een indrukwekkende solo op het grote mes. Ja. Ik heb zelden sinds de oude Russen nooit meer iemand op zo'n zware versnelling zien trappen.
Het was ook wel leuk. Van tevoren zei ze van ja, dit is echt de enige koers waar ik echt nog zenuwachtig voor ben. Ook omdat het een beetje haar doorbraakkoers was, zo'n 10 jaar geleden, ja. dat ze deze won. En ja. Dat ze hem nu weer wint. Hij stond echt hoog op het lijstje. Wel nog even een live rectificatie, want Vos won niet dwars door Vlaanderen, maar Gent-Wevergem.
Oh ja, Gent-Wevergem. Dus,
schitterend. En de eerste klassieker ooit bij de vrouwen voor Mobistar. Dat is toch leuk?
Mooi, hè? Oh. Ja, zeker.
Ja, dat is toch echt een heel vette statistiek om op je naam te hebben.
Ja.
En volgens mij is ze ook dus de enige winnaar van de Ronde van Vlaanderen die zowel Ronde van Vlaanderen in met een finish in Meerbeke als in Oudenaarde heeft gewonnen.
Oh, dat zou...
10 jaar geleden zaten we nog, dat was volgens mij de laatste editie dat hij in Meerbeke eindigde.
Oh, dat zou heel goed kunnen, ja. Ja.
Ronde van Vlaanderen op twee verschillende finishplaatsen.
Heel vet.
Leuk.
Ja, mooi.
Ja, mooie koers ook.
Zij won dus voor Lisa Brennauer. Die won de sprint van de achtervolgende groep. Grace Brown completeerde het podium.
Ja. Okay. Is er nog nieuws van vrienden van de show? Elders in de wielerwereld?
Nou ja, Van Baarle won natuurlijk afgelopen woensdag dwars door Vlaanderen. Na een heerlijke solo van 50 kilometer. Ik vond het een beetje een rare koers. Omdat,
heel raar.
Omdat de afstanden tussen de achtervolgende groepen exact hetzelfde bleef, continu. Maar ja, heel vet gereden. Hij noemde het zelf een semi-klassieker, maar ik vind gewoon de dwars door Vlaanderen is echt wel, ja, die heb je wel graag op je lijstje, toch?
Ja, wij deden gewoon hetzelfde als Wout vorige week.
Ja, vanaf nu.
Bij Gent-Wevergem. Toen zei hij, vanaf nu is dit een klassieker, of een monument.
Ja.
Noemen wij dwars door Vlaanderen vanaf nu een klassieker.
Ja, goeie.
Ja. Ja, het was wel, won een rit in Parijs-Nice, die ook heel mooi was. Maar ik denk dat dit wel de mooiste zege uit zijn carrière is. En het is gewoon heel vet dat hij zei natuurlijk al weken dat hij echt goede benen had. En dat zag je ook wel overal. Maar het is natuurlijk, je moet maar net de kans krijgen om die te verzilveren. En je ziet wat er vandaag gebeurt. Dus dat je met hele goede benen ook gewoon pech kunt hebben en net achter een val kunt zitten en daardoor net het belangrijke moment mist.
Ja.
Dus het is gewoon heel fijn voor hem dat hij ze heeft kunnen verzilveren. En hoe met zo'n solo gewoon een super vet koers op je palmarès hebt staan.
Schitterend.
Dat is echt, echt heel erg leuk.
Ja. Weten jullie eigenlijk wat hij gaat doen? Gaat hij ook de Waalse klassiekers
gaan. Nee.
Want dat zou hij op zich ook wel kunnen, toch?
Ja,
hij zal nu alweer richting Tour gaan, toch?
Ja, denk ik ook. Hij won trouwens niet in Parijs-Nice, maar in de Dauphiné, toch? Uit mijn hoofd.
Oh ja, de Dauphiné. Ja, je hebt gelijk.
Nee,
ja.
ik denk niet. Hij gaat niet de Waalse klassiekers rijden. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik denk dat hij nu gewoon weer echt volle bak moet knechten. En gewoon...
Ja, ze hebben genoeg kopmannen. Dus ze kunnen Van Baarle overal gebruiken.
Zeker, ja. Ja, grote kans dat hij naar de Tour gaat.
Ja, en
nog meer goed nieuws. Misschien nog wel veel mooier nieuws. Want Fabio Jacobsen gaat weer fietsen.
Ja,
ja, top in, hè. Ronde van Turkije. Ja. Aankomende zondag begint hij.
Ja, dat is toch wel echt, echt schitterend nieuws. Dat hadden we toch niet...
Ik had het even opgezocht. Het is, hij viel in de Ronde van Polen. En dat was op 5 augustus 2020. En dat is 249 dagen geleden. Als hij weer dus op de fiets stapt aankomende zondag.
Zo.
Nou, als je die... Ja, ik heb hem nooit meer teruggekeken, die val.
Nee.
Maar ik geloof niet dat iemand toen had gedacht dat hij binnen 249 dagen weer aan de start van een profkoers zat.
Ja. Ja. Ja, super blij mee. Echt super blij.
Ik ben benieuwd. Ik heb zin om hem weer op een fiets te zien zitten.
Ja, inderdaad. Dat we gewoon niet meer het aan die val verdenken.
Maar Turkije kunnen we vast nergens zien. Ook niet in de. Zou die in de Eurosport?
Ja, volgens mij heeft Eurosport heeft hem gewoon. Ik heb hem wel eens gezien hoor. Heb je, in ieder geval.
Ja, maar heb je niet gewoon een satellietje?
Ja. Oh ja, ik heb heel veel buren die van die schepen zijn.
Dus je kan gewoon bij de buren kijken.
Ik kom bij Willem kijken. Gewoon,
ja, ik wou zeggen, ik trek even zo'n draadje door. Maar ik kan inderdaad ook bij hun kijken.
Is toch leuk? Hè?
Nou ja, we zijn de buren van Willem, als jullie dit horen. We komen graag bij jullie kijken naar de Ronde van Turkije.
Jongens.
Goed, dan voorspelbokaal. Wie hadden wij opgeschreven voor de ronde? Jonne, wie had jij?
Nou, begin jij maar, Jonne.
Peter de Grote. Ja, hij wordt 15e. Schitterend gereden. Fantastisch, de hele dag in de aanval. Eigenlijk sterkste man in koers, dat zag je in alles. Ja, die jongens die dan zitten slepen natuurlijk. Dus uiteindelijk verliest hij dan de sprint van een Burghardt en een Kleis. Ja, weet je...
Dat kan gebeuren als je de hele dag zo op kop hebt.
Als je de hele dag zo loopt te beuken, aanval na aanval, dan... hij is wel helemaal... hij is een soort nieuwe Peter Sagan. Hij is helemaal glad, een soort dolfijn.
Hij is helemaal glad gescholden.
Ja, zonder snor en een six.
Een soort dolfijn.
Ja.
er is wel iets gaande hè, met Peter. Los van wat ons natuurlijk de hele tijd al bezighoudt. Zijn liefdesverdriet en zijn herstel daarvan.
Ja.
Maar hij loopt uit contract dit jaar. En hij is natuurlijk een van de grootverdieners van het peloton. Naar verluidt 5 miljoen per jaar.
Vind ik nog weinig.
Wat best veel is. Ja, het is, ja. Voor de Peter Sagan van 3 jaar geleden is dat absoluut een koopje.
Ja.
Maar Bora heeft gezegd, we moeten nog maar even kijken of we nog doorgaan met Sagan. Want hij is inderdaad heel duur. En kunnen we niet beter voor een paar jonge talenten gaan dan voor één zo'n oude bok van wie we het nog maar moeten zien.
Ja, Ralf Denk, die sprak al over dat hij in de herfst van zijn carrière zit. Hij is 31. Ik bedoel...
Ja.
Als je de wet van Alejandro volgt, dan wint hij over 9 jaar de grote prijs Miguel Indurain. Maar
ik denk niet dat Peter een Alejandro is, eerlijk
gezegd. Nee. Maar ik denk wel, ik denk niet dat hij bij Bora blijft. Het,
ik ook niet. Maar Bora, dat is de vraag. Jonne, jij als Saganista,
ja.
waar moet ons Peter heen?
Nou, er kan er maar één zijn natuurlijk, Willem.
Bahrein.
Nee, man.
Oh.
Agastana.
Lefebvre.
Natuurlijk moet hij naar Astana. Dat is toch
Astana
echt...
zou heel leuk zijn.
Astana mist ook een type Sagan.
Ja.
Ja. Ja, gewoon iemand...
Wat bedoel je met een type Sagan?
Iemand voor de klassiekers, iemand voor de sprints, iemand met swag. Ja, ik denk dat hij en... hoe heet onze blonde vriend? De grote... Finootje, ja.
Oh ja.
Fino en Sagan gaan toch goed samen? Dat kan niet anders.
Ja, dat worden wel leuke gesprekken, denk ik.
Ja, en sowieso de ontgroening bij Astana. Een long drink wodka atten op een stoel. Ja, maar kijken of je er weer vanaf kan komen.
Het wordt wel zo'n soort ploeg, denk ik. Als die weggaat bij Bora, wordt wel een beetje...
Ik dacht meteen, het wordt natuurlijk Midden-Oosten.
Ja, maar...
Dat zou ik heel nep vinden. Dat vind ik zulke waardeloze ploegen. Zielloos.
Naar de Zandbak.
Ja.
Of naar Israël Pro Cycling. Kan hij eindelijk met Froome gaan rijden?
Nee,
dat zou leuk
dat
zijn.
Zou ik ook zeg
dan naar
Froome.
Nee.
Ja. Ik ben gewoon naar Astana, Peter. Wie hadden jullie, jongens?
Ik heb, We hebben ook natuurlijk nog Jumbo-Visma, dat de versterking voor de voorjaarskern zoekt.
Mag je knechten voor Van Aert zeker?
Dat lijkt me echt te gek.
Dat lijkt me ook heel, heel vet.
Peter Sagan een Jumbo-Visma shirt. En dan ook reclame gaan maken voor Jumbo-Visma. Willem... Al die reclames die Tom Dumoulin nu doet. Die kan hij dan overnemen.
Ja, dat is wel... Ja. En wie had jij opgeschreven voor de voorspelbokaal, Willem?
Ja, Gianni Vermeers had ik.
Mooi.
Keurige zevende plaats.
Echt goed gereden.
Die is goed, zeg.
Ja. Heel goed. Ik had nog even de hoop dat ik dacht van als ze terugkomen op Van der Poel en Asgreen, dan moet ik het nog zien. Dan ben ik benieuwd wat Gianni gaat doen.
Jij dacht die laatste 25 meter, dacht jij, oh nou heb ik wel even hoop dat Vermeers nog terugkomt en hem pakt.
Nee, die laatste kilometers. Dat is mooi, want Gianni Vermeers is de een van de weinigen die niks hoeft te doen in die achtervolgende groep.
Die hield lekker de beentjes stil. Liep lekker te storen ook.
Ja, je zag het, zevende plek, hij sprint er aardig mee. Maar goed, jij had Turgy toch, Tim?
Ja, Turgy, die rijdt gewoon heel goed voor seizoen. Die? En hij heeft de vetste bril van het hele peloton.
Nou,
je ziet hem overal zitten. Ja, oké.
Nathan van Hooijdonk is wel even een ander verhaal. Die krijgen we opgestuurd, toch?
Ja, ik hoop het. Als hij er weer is.
En Anthony Turgy, die wou ik graag bij deze nomineren.
Voor welke? Voor de Louis Mijntjes Award?
De Louis Mijntjes Award. Hij pakt hem gewoon. Hij wordt weer achtste.
Ja.
Vorige week ook al. Maar eigenlijk sinds zijn... Milaan San Remo wordt hij geloof ik 10e, 9e, 8e, 8e.
Ja.
Wat een degelijkheid. Ja, toch?
Ja, maar hij is ook best een leuke renner. Hij deed ook veel werk in de achtervolging vandaag.
Ja, maar Louis Mijntjes is ook een leuke renner. Het is een eer.
Louis Mijntjes. Ja, oké. Nou ja, wie had het goed onder onze luisteraars? Nou, dat viel eigenlijk best wel...
Iedereen had natuurlijk Van der Poel of Van Aert gezegd.
Ja, nee, maar...
Hoezo? Onze luisteraars zijn toch gewoon super, super slim?
Jullie hebben een pet op onze luisteraars.
Veel waren die Ascreen voorspeld hadden. Namelijk Fedra, Stefan C77, Mathieu, Redmar Woutstra, Vermetelvoort...
Vermeldvoort. Dat was ook een... Koen Vermeldvoort, was dat niet een... ook een renner? Ja, dat is ook een renner, toch?
Ja, zeker.
Leuk,
zeker.
Hopen dat het familie is.
Vermetelvoort was toch een leuke naam. Runner Paul, Jorg en Christophe. En wie heeft de winnaar uit de Hooghoed getoverd? Nou,
Runner Paul.
Gefeliciteerd.
Nou, gefeliciteerd, van harte. Neem even contact op via groetjes@deroodlantaarnpodcast.nl. Of spreek je groetjes in middels een audiobericht op vriendvandeshow.nl/deroodlantaarn. En dan horen we het volgende week. En dat moet je wel echt even doen, want de groetjes van vorige week, paling, die zijn er gewoon even doorheen geglibberd.
Ja.
Ik heb geen groetjes ontvangen.
Misschien is hij vergeten dat dat zijn bijnaam is.
Oh, dat zou matig zijn, ja. Hoe maak je contact met een paling, jongens?
Misschien is hij wel genoemd naar de legendarische strip Paling en Co.
Ja, dat was echt een heerlijk strip. Dat was later ook nog een heel vette tekenfilm.
Ja?
Zeker. Ja, echt een aanrader.
Ach, dat ik dit gemist
heb. Ik heb ontzettend om gelachen altijd.
Paling, als je dit hoort en je bent genoemd naar Paling en Co, dan moet je helemaal even komen melden. We zouden volgende week zondag natuurlijk uitgebreid gaan terugblikken en voorbeschouwen op Parijs-Roubaix.
Maar helaas.
Boe.
Maar wat is er komende week wel, jongens? De Ronde van Baskeland. Met een deelnemerslijst om je vingers bij af te likken. En een parcours dat minstens net zo geil is.
Ja.
Ja. Ik doe eventjes de grootste kanshebbers. Om even aan te geven hoe de deelnemerslijst is. Roglic, Pogacar, Adam Yates, Jonny Zagire, Alejandro, Schachman, Vogelsang, Landa, Carapaz, Chaes en Bauke Mollema. Maar dan hebben we de mannen als Boegman, Kelderman, Higita, Woods, Carty en Mas nog niet eens genoemd. Moet ik nog even doorgaan, jongens?
Ja.
Guillaume Martin, de fietsende filosoof. Uran, he's so good, you gotta name him twice. Paddy Conrad, Tim, speciaal voor jou. Brandon McNulty hebben we van stal gehaald.
My boy McNady.
Ja, McNady. Lutzer Prutzer, Lutsenko. En Tim, nog één. Dit moet je echt kunnen waarderen. Good old Fabio Aru.
Aru.
Trek die centenbak maar open.
Is hij inmiddels aangekomen met zijn veldritten?
Ja, zeker.
Dus, ze hebben uit de modder gehaald.
Ja, dit zijn allemaal mannen die, over het algemeen in ieder geval, die goed willen zijn in de heuvels, in de Waalse klassiekers. Dus die gaan nog een week lang knallen. Maar voor veel van de jongens, die willen deze koers graag winnen. Het parcours is op zijn minst uitdagend te noemen. En op zijn makst fenomenaal. 6 etappes waarvan alleen de ene laatste met wat fantasie vlak te noemen is. De eerste etappe is een tijdrit van 14 kilometer met start bergop en finish op een muurtje. Die is morgen dus al. Hè? Nou, dat wordt echt feest. De rest van de dagen is het klimmen.
Maar start bergop vind ik gewoon zo'n mooi fenomeen.
Start bergop vind ik heerlijk.
Ik dus, wil ook gewoon meer van die ritten die gewoon een start bergop hebben en dan heel kort duren. Dat vind ik echt heel leuk. Nieuwe,
ja. Nieuwe het liefst format. Dan ook gelijk zo'n muurtje. Gewoon echt hop, even een kilometertje 9%. Ja. Dat je gewoon gelijk al die beukers lost.
Dat kan gewoon.
Ja. Maar dus de rest van de dag is het klimmen, punchen, dalen en hopen dat je de finish haalt binnen het tijdsbestek dat ervoor staat. Nou, de favorieten dus Roglic, Pogga en Adam Yates. Wie zeggen jullie?
Ik schrijf... Ja. Schachman op. Al is het maar omdat ik zo blij ben dat Bora alle Menner meeneemt.
Ja, hebben ze alle Menner?
Boegman.
Ja.
Schachman.
Ja.
Kelderman.
Ah, nice. Dat
is erg leuk. Nee, maar Schachman is volgens mij goed.
Hij heeft hem al een keer gewonnen volgens mij, Baskeland.
Ja.
2 jaar geleden, denk ik.
Klopt. Zoiets.
Willem, wat zeg je ervan?
Ja, ik ben dus echt een Baskeland noob. Ik kan me niet herinneren dat ik deze koers ooit echt met heel veel interesse heb bekeken. En ik weet eigenlijk niet zo goed waar dat aan ligt. Misschien, ja, dat is, ja. Maar, want ik zou hem eigenlijk volgens mij heel erg leuk moeten vinden. Dus ik ga me er deze week voor het eerst met aandacht aan laven.
Dan heb je echt een goede editie uitgekozen.
Als ik Rocky en Pocky niet mag zeggen, Adam Yates doe ik uit principe niet. Dan wordt het toch Alejandro.
Nu we toch in het kader van... nu we toch bezig zijn met live rectificatie. Schachman won 3 keer een etappe.
Ja.
2019.
En hij verloor het klassement op de laatste dag.
Ja.
Dat was het. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, ik ga dus voor Adam Yates. Want die is gewoon echt in koers van een week is hij absoluut de wereldtop.
Zo, dappere keuze.
Dankjewel, Tim. Wel.
Met Pogacar en Roglic is wel wat anders.
Daarom. En vorige keer voorspelde ik Schachman, die jij nu voorspelt. En toen zei je exact hetzelfde met diezelfde beide handen ondertoon.
Nee, ik heb hier geen actieve herinnering aan. Ik kan me dit niet herinneren.
Ja, Adam Yates. Het is te hopen dat hij ook een keer leert hoe je 3 weken goed bent. Maar als daar een plek voor is, dan is het Ineos Grenadiers. Dus we gaan het zien. Maar in koers van een week is hij echt absoluut wereldtop. Okay. Dus ik ben heel erg benieuwd.
Wie krijgt Roglic eigenlijk mee naar het Baskenland? Weten we dat?
Ja, allemaal jonkies.
Vingsten en Vinegaard.
En Vos.
Oh ja, Vos.
Oh ja. Ja. Oh ja, Sam Omen.
En Sam Omen, ja. Dus volgens mij was hij de enige derde.
En Hofstede. Lennart Hofstede ook.
Ja.
Leuk.
Ja. Vingegaard moeten we opletten. Die heeft, dat hij vorige week gewonnen, Coppa Bartali.
Ja.
Volgens mij.
Ja.
Dus dat is ook echt een moeie groot talent. Wil je meedoen aan de voorspelbokaal? Dat kan via vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. En de winnaar krijgt ook dit seizoen weer eeuwigdurend opscheprecht. Maar ook de kans om 1 iemand... Hè, paling. 1 iemand. Niet 0 iemanden, maar gewoon 1 iemand de groeten te doen.
0 hoeft ook weer niet.
Nee, 0 is wel echt weinig. Maar misschien, ja, nou ja, goed. En aanstaande woensdag is gewoon het officieuze wereldkampioenschap sprint. Althans, het voormalig officieuze wereldkampioenschap van de sprint. Want het is nu een beetje, toch wel weggezakt qua in aanzien. Maar de Scheldeprijs. En volgens mij komen alle sprintkanonnen even kijken hoe de sfeer is. Behalve Caleb Ewan. De titelverdediger die gek genoeg zei... ik ben altijd slecht in België. Terwijl vorig jaar heeft hij deze koers gewonnen. Maar
Waar.
Hij zegt... ik vind het heerlijke koersen, maar wel vanaf de bank.
Mm.
Dus dat begrijpen wij, toch? Daar zijn wij het van harte mee eens.
Volgend jaar weer met Groenewegen en Jacobsen. Dan kunnen we weer echt met volle aandacht naar de Scheldeprijs kijken.
Ja, helemaal mee eens.
Dit was de Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkenners... kijkers.
Niet voor wie de kennis in ieder geval. Als ik jullie voorspellingen zou zien, dan...
Freudian slip, gepresenteerd door favoriete collega bankzitters Willem Dudok, Jonas Gries en mijzelf, Tim de Gier. Veel dank aan onze sponsoren, BBB Cycling, AutoNL en Canyon. En aan vrienden van de show, bijvoorbeeld Niels Terbrake, Simon Den Haak, Max Malé, Nico Langendijk, alias de Tulpengeneraal.
Ja. Komt er regelmatig voorbij, de Tulpengeneraal. Vind ik altijd wel mooi om te zien.
Gijs Wasseveld.
Maar ook Joost Tober. Familie van, laten we het hopen, Ronnie. Hè? Peace out. Henk Webbelen. Mentink.
Henk Webbelen.
Henk Webbelen. Oh. Is het van Webbelen? Hoezo staat er dan geen spatie?
Henk Webbelen is onze oude sponsor van de uitgeverij Atlas Contact.
Oh, Webbelen. Oké, nou, we bellen, Henk. Mentink, Roland Mors, Jan-Willem de Goeslinkso.
De Gesinklo.
De Gesinklo. De Goeslinkso. Oké, nou, prima.
En ook Wouter Jans, Jos de Kleine, Bas Kroon, Piet Hein en Martijn Doevedans.
Zijn naam is Klein. Wil je je aansluiten bij dit rode leger van inmiddels 870 vrienden en zo ook het komend seizoen weer een hoop uren wielerluisterplezier mogelijk maken? Kijk dan even op vriendvandeshow.nl/de Rode Lantaarn. Trek de poeplap en doneer die roebels. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Hetskoers.nl, de allerleukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. In het bijzonder Bastiaan Geaar, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Willem, over de brandweer in Made gesproken. Zijn ze al uitgerukt?
Het lijkt erop, want er gebeurt echt helemaal niks de laatste weken.
Echt? Ze zijn gewoon...
Ik doe mijn best om overal nieuws vandaan te peuren, maar nee, er gebeurt niks. Er wordt nergens uitgerukt. Ik denk dat de bejaarden zijn angstig dat ze corona krijgen, dus die durven niks meer.
Die doen geen prank calls meer.
Nee, precies. Krijg je dat weer. Nee, dus er gebeurt niks. Er is geen uitnodiging aan ons als luisteraarspubliek. Maar hopelijk kan ik volgende week weer iets heroïs vertellen.
En die duiven? Weten we daar nog iets van? Die duiven?
Geen, zijn nog steeds niet.
Jezus, helemaal uitgerukt. Niemand ondergespoten. Wat is dit voor brandweer?
Ik heb inmiddels al allerlei beelden gezien van de beveiliging die deze beste man op zijn duiventil had.
Ja?
Dat heet, ja, een til heet dat.
Een til, ja, zeker. Ja.
Duiventil. En dat was niet mis. Dus het was het is indrukwekkend. Met indrukwekkend zware hydraulische apparatuur zijn de duiven ontvreemd. Dus ik dacht, ze hebben gewoon het kooitje opengezet. Ja, dat is makkelijk. Maar dat blijkt helemaal niet zo. Het blijkt een professionele daad geweest te zijn.
Zo, pittig. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Wij zijn vooral actief op Twitter en de Gram. Maar je mag ook mailen naar groetjes@derodelantaarnpodcast.nl. Of natuurlijk via de postduif. Dat kan natuurlijk ook altijd.
Ja, kom dan maar. Ja.
Het is wel enigszins verdacht nu.
Ja, dat is zeker verdacht. Als je dan ook nog met hydraulische apparatuur aankomt, dan weten we wel hoe laat het is. Wij zijn er aankomende zondag weer. En dan blikken we terug op, Tim, hoe heet het? Itzulia Basque Country?
Ach, dit had ik net paraat. Vraag je net op het verkeerde moment.
Nou ja, je krijgt even de tijd om het op te zoeken.
Itzulia Basque, ja!
Itzulia Basque Country?
Ja, heel goed.
Nou ja,
nice.
Mooi, dan zetten we de I op 2. Volgende week wil ik wel echt een belletje, jongens.
Ja, sowieso.
Oké. Adios, amigos.
Adios, amigos.
A biento. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.